Zoals aangekondigd vanavond de presentatie van onze nieuwe website. Een officieel moment. En diegene die vandaag al een beetje geloerd heeft op het internet, die heeft hem al kunnen zien. De lancering van een website in deze tijd waarin we dagelijks communiceren via de digitale snelweg, is dat nog wel nodig? Is dat nou een wereldschokkende gebeurtenis? Nee. En toch is de site die wij vanavond gaan presenteren wel iets bijzonders. En ik zal u ook vertellen waarom. Achter deze site zit een enorme databank met informatie. Vrijwel alle informatie die wij over onze gemeente konden vergaren, is er ineens opgenomen. Regelingen, besluiten, echt alles waar het in deze gemeente over gaat, zit achter deze frisse, nieuwe voorkant verscholen. En met deze nieuwe website richten wij ons voornamelijk op dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers. Het verstrekken van producten en diensten en het informeren hierover. En dat is ook terug te zien in het ontwerp van de website. Overzichtelijk, aantrekkelijk en begrijpelijk. Als ondernemer ga je naar de rubriek ondernemen. Bovenin. Als toerist naar de rubriek bezoek Tinalo en als inwoner kun je bijvoorbeeld navigeren naar de rubriek wonen en leven, werken en leren. En zoals we weten regelt de inwoner, de ondernemer en de bezoekers zijn zaken niet alleen meer hier in het gemeentehuis, maar ook via de digitale snelweg. En vandaar dat er ook een apart loket is voor het digitale loket. De nieuwe site voldoet volledig aan de landelijk geldende richtlijnen waarbij eisen worden gesteld aan bouwkwaliteit, klantvriendelijkheid en toegankelijkheid. Dus achter dit mooie uiterlijk gaat een complex innerlijk schuil. Achter dit frisse gezicht ligt een schat aan informatie die toegankelijk is voor diegene die dat maar wil. En die databank is nooit klaar, wordt elke dag nog bijgewerkt. Dat gebeurt achter de schermen. En nu ik het daar toch over heb, ik wil heel graag de medewerkers die tijdenlang gewerkt hebben aan dit product, die achter de schermen gewerkt hebben, een groot compliment maken. Want het is niet maar even het lanceren van een nieuwe site. Hier is heel veel werk in gaan zitten. Heel wat digitale knopen zijn ontward. Omdat die knopen in de loop der tijd ontstaan, die moeten weer ontward worden om helder en inzichtelijk te worden. En daarin moet ik ook gemeenteoplossingen als organisatie die ons terzijde gestaan heeft, de heer Thijs en de heer Berenstein, bijzonder bedanken. Vanavond gaan wij van start. En dat doen we uiteraard via de digitale weg en via ook ons wifi-netwerk. Ik heb hier een iPad staan. En vanaf deze iPad, ja, nog niet meneer Pieters, maar hij komt eraan. En vanaf deze iPad kan ik u laten zien dat wij met de site wat kunnen doen. U ziet op de site rechts een aantal direct naar. Dat zijn de onderwerpen die het meest benaderd worden op onze website. Dus staan ook op de voorste pagina. U ziet een zoekmachine, een zeer intelligente en veelomvattende zoekmachine. U ziet in het midden het laatste nieuws, bezoekgegevens, openingstijden, datgene wat op een openingssite hoort te staan. En als we dan doorgaan, dan zien we daarin bovenaan een aantal belangrijke knoppen. Als we kijken naar bezoek Tinalo, dan ziet u daar links een aantal, kun je iets uitzoomen, dan ziet u daar een aantal buttons, toeristische informatie, kunst en cultuur en evenementen. De grote items met daarachter weer de onderwerpen die u binnen deze buttons direct kunt benaderen. Als u teruggaat naar gemeente, dan staat daar alles van college, raad, collegeprogramma, BMW-besluiten. Allemaal netjes gegroepeerd. Contact, politiek, publicaties, het huishoudboekje, service, inspraak en klachten, de gemeentelijke organisatie en werken bij de gemeente. En als u kiest voor ondernemen, dan staan daar alle items die te maken hebben met het ondernemen in Tinalo. Regels, vergunningen, het beleid en geldzaken, belastingzaken bijvoorbeeld. Kortom, bovenin staan een aantal hele makkelijke invalshoeken die vrij snel op de volgende pagina al worden uitgebreid naar de invalshoeken die u kunt kiezen. En dan tot slot, ik kan u aanraden om te gaan navigeren, hebben we onderaan een aantal belangrijke, zeg maar, wat externe buttons staan. En er is mij aangeraden om te gaan kijken naar Tinalo Bouwt. Tinalo Bouwt, waar al onze bouwplannen op een heldere en simpele wijze zijn samengebracht. Daar staan al onze bouwplannen die op dit moment onder handen zijn. En ik pik er eentje uit. Terborg, daar staat dus alles datgene wat wij over onze bouwkavels in Terborg naar buiten willen brengen. Kortom, ik denk dat wij vanavond met deze website een hele belangrijke volgende stap maken in het digitale proces. En het leek ons niet meer dan wenselijk om deze site vanavond hier binnen de Raad, de volksvertegenwoordiging van de gemeente Tinalo, te presenteren. U bent tenslotte degene die hiervoor het geld gefourneerd heeft. En u bent ook degene als volksvertegenwoordiger die als eerste zou moeten waarnemen datgene wat wij als volgende grote stap in deze organisatie gezet hebben. Tot zover. Dan iets later dan normaal, 8:10. Kwart over acht, ja. Maar we kunnen gewoon beginnen, want we kunnen 5 minuten schorsen, maar volgens mij kunnen we gewoon beginnen. Mevrouw Bagerman is ook aanwezig, dus. Ik open hierbij de vergadering van de Raad van de gemeente Tinalo. Alle aanwezige raadsleden van harte welkom. Leden van het college, voltallig. Steunfractieleden. Vertegenwoordigers van de pers. Ambtelijke ondersteuning. Belangstellenden op de publieke tribune. Luisteraars via Tinalo lokaal. En kijkers via het internet ook uiteraard van harte welkom. Bij de opening stond een bericht van mogelijk later komen van mevrouw Bagerman. Maar dat is niet van toepassing. U was netjes op tijd. En de heer Kalk heeft ook aangegeven dat hij wat later komt. Het vaststellen van de agenda. Wie daarover? Ik heb geen bemerkingen buiten het feit dat we 2 insprekers hebben. Maar dat zijn insprekers op agenda punt 7. Dus we gaan de agenda gewoon op de normale volgorde afhandelen. Iemand daarover? Mevrouw Engels.
Ja, voorzitter, even een vraagje ten aanzien van het vraagrecht. Ik heb mij niet aangemeld, maar ten aanzien van de brief die hier ligt, zou ik toch nog even een korte vraag willen stellen. Kan dat nog?
Uiteraard. Verder nog over de agenda. Zo afhandelen. Al dus besloten. Correctie bij besluitenlijstje. Dan het vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 3 april 2012. En het vaststellen van de actielijst. Daarbij van mijn kant de opmerking dat bij agenda punt 11 er een foutje in staat. Daar staat het besluit van de raad. Het voorstel wordt met 20-3 stemmen aangenomen. De leden Kloos, Kraaienbrink en Van Monbergen stemmen tegen. En de overgeleden stemmen voor. Maar daarnaast staat de heer Wering was tijdens de beraadslaging en stemming niet aanwezig. Dus dat kan nooit 20 stemmen voor geweest zijn. Dat moet zijn 19 stemmen voor. Dus die correctie moet aangebracht worden in de besluitenlijst. Iemand verder over de besluitenlijst? Actielijst? Aldus aangenomen. Dan komen we bij agenda punt 4. Het vragenrecht. Mevrouw Engels, aan u.
Ja, fijn, dank u voorzitter. Deze beantwoording die verrast mij enigszins, omdat ik natuurlijk dat nu even snel moet lezen. Maar aanvullend daarop en ook qua actualiteiten zijn het handtekeningen ingediend en er is een artikel in de krant verschenen. De beantwoording gaat eigenlijk maar ten dele op in die zin dat er zijn nieuwe ontwikkelingen geweest bij mijn weten. Namelijk, er is zoveel weerstand tegen de oplossing die nu gekozen is. Ook de Stichting Basis heeft aangegeven dat ze niet helemaal blij mee zijn. En ook de directie van school. Althans, op de bijeenkomst al waar nog de wethouder, nog een ambtenaar aanwezig zijn geweest. En ik ben zo benieuwd, er zijn daar toch wel bewegingen gebleken, althans naar de ouders toe. Dat er toch nog opnieuw gekeken gaat worden of er niet op korte termijn een opvang gerealiseerd kan worden direct bij de school. En daar gaat deze beantwoording niet op in. En dat is nou juist, van belang om te weten of daar nu een ontwikkeling is. Of dat men dat al opgegeven heeft en men gewoon opteert voor de noodopvang 4,2 kilometer verderop in Paterswolde.
De vraag was verder nog niet aangekondigd, dus ik kijk even naar de heer Kostmeijer. Kunt u hem beantwoorden?
Ja, graag zelfs. Want in al die tussenvoegsels zit zoveel verhaal. Het is geen 4 kilometer, maar het is 2,5 kilometer. En dat wordt hemelsbreed gemeten. Ik heb dat net ook met de ouders besproken. En in het kader van het medegebruik van onderwijshuisvesting wordt gerekend dat als het binnen een straal ligt van 2 kilometer hemelsbreed, dat dan sowieso het medegebruik van leegstaande lokalen voorgaat. In dit geval gaat het dus om 2,5 kilometer, dan geldt die regel niet. En daarbij nog de opmerking van dat ik niet aanwezig was bij de bijeenkomst met de MR. En zoals u weet is de MR een onderdeel van de bestuurlijke organisatie Stichting Basis. Die waren met elkaar in overleg. Op het laatste moment werd ik gevraagd of ik daarbij aanwezig kon zijn. En zoals u volop begrip voor kunt hebben, de agendaplanning van een wethouder is dusdanig dat hij op zo'n laat moment niet in staat is om de agenda daarvoor herin te richten. Dus dit even in die bijzinnen die u allemaal heeft uitgesproken, daarop reagerend. De brief voldoet volgens mij in grote mate aan de gestelde vragen zoals u die hebt ingediend. En er staat in de laatste zin ook heel expliciet dat wij op dit moment in overleg zijn en alternatieven die zijn aangedragen door de MR en de ouders aan het overwegen zijn. Daar treden we in overleg met het schoolbestuur, dat is onze directe partner in het overleg, maar ook rechtstreeks met de MR, om te kijken van zijn dat reële alternatieven die uitgevoerd kunnen worden. En het college heeft destijds al het besluit genomen om mij in de gelegenheid te stellen als wethouder van onderwijs, om binnen de kaders die gegeven zijn, dus ook de financiële kaders die gegeven zijn, om te kijken of er een reëel alternatief mogelijk is. En indien zich dat voordoet, om dan het alternatief wat op meer draagvlak kan rekenen, om dat ook ten uitvoer te brengen. Mocht dat echter niet lukken, dat we dan ook altijd het alternatief hebben van een leegstaand schoolgebouw binnen een straal van 2,5 kilometer, waar dan in ieder geval per 1 september aanstaande het onderwijs verzorgd kan worden. Daarover treden we in overleg nadat we al die alternatieven hebben onderzocht.
Dank u wel. Voldoende. Gaan we over naar agenda punt 5. Het spreekrecht, zoals ik daar straks meldde, zijn er twee insprekers op agenda punt 7. De vaststelling van de nota uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied Tinalo. Ik geef allereerst het woord aan de heer Wiekema namens LTO Noord Tinalo Haren, heb ik begrepen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer de voorzitter, geachte raadsleden, hierbij wil ik namens Landbouw, Land- en Tuinbouworganisatie Noord, afdeling Haren Tinalo, een aantal opmerkingen plaatsen bij de actuele stukken van de nota van uitgangspunten voor de bestemming van buitengebied, zoals deze, tot besluitvorming in de Raad van Tinalo moeten leiden. LT Noord heeft kennis genomen van de zienswijzennotitie en vastgesteld dat op enkele cruciale onderdelen een verschil van inzicht bestaat over hoe ruimtelijke randvoorwaarden ingericht zouden moeten worden. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de standpunten van LT Noord in deze toe te lichten. Ten aanzien van de aanpassing van de toetsingskaart wil LT Noord opmerken dat omzetting van landbouw naar multifunctioneel voor het gebied rond het Stijfveen ten oosten van Donderen voor ons geen vanzelfsprekendheid is. Het gebied staat op de provinciale omgevingsvisie als landbouwgebied gekenschetst. Een andere wijziging die door ons niet gedragen wordt, houdt verband met het gebied ten oosten van Idermare de Punt. Hier wordt op grond van het feit dat het binnen de Natura 2000-grens ligt, voor een duiding natuur in plaats van landbouw gekozen. Dit staat haaks op het beginsel dat alleen gronden die al zodanig zijn ingericht en beheerd het stempel natuur mogen krijgen. Ook binnen de Natura 2000-begrenzing kunnen gronden liggen die een landbouwbestemming hebben. Indien hier sprake is van landbouwgrond, moet dit ook als zodanig bestemd blijven worden. In relatie tot agrarische bouwblokken is LT Noord van mening dat de beoogde regeling de agrarische ontwikkeling die de komende 12 jaar gaan plaatsvinden onvoldoende zal kunnen bedienen. De beoogde constructie gaat uit van een bestaande situatie met een beetje 0, 10 of 25% extra ruimte bij recht. Als ondergrens wordt 1 hectare bouwblok bij recht gehanteerd. Ten behoeve van ontwikkelingen kan met een binnenplantse ontheffingsmogelijkheid het bouwblok worden vergroot. In de werkwijze zoals die in de nota van uitgangspunten van oktober 2011 is geschetst, zitten volgens ons een aantal forse risico's. Allereerst zal in onze ogen de 0, 10 of 25% onvoldoende ruimte bieden om de autonome ontwikkeling van bedrijven te faciliteren. Schaalsprongen in de agrarische sector en zeker in de melkveehouderij leiden in de meeste gevallen tot veel meer ruimtebeslag. Het is niet ongewoon dat met de bouw van een nieuwe stal, sleufsilo's en een mestopslag een 50 of 100% uitbreiding plaatsvindt. Daar komt nog bij dat in onze visie het opsluiten van een ondernemer in zijn of haar bouwblok leidt tot een benadering waarbij keuzes niet worden gestuurd door kwaliteit, maar door hoe krijg je die stal binnen de grenzen van het bouwblok. Een tweede, meer technisch risico is dat de beoogde binnenplantse ontheffing voor vergroting van een bouwblok juridisch niet geaccepteerd zal worden. Het betreft formeel een wijziging van de bestemming van gronden, hetgeen vraagt om een zwaardere en meer tijdrovende procedure. Dit heeft tot gevolg dat een boer die uit zijn of haar krappe jasje groeit, automatisch in ruimtelijke procedures komt die een half jaar of meer beslaan. De provincie laat sinds de provinciale omgevingsvisie van 2010 gemeenten vrij in het kiezen van de bouwblokgrootte voor landbouwgebieden. Voor multifunctioneel gebied wordt een maximum van 1,5 hectare genoemd. LTO Noord vindt dat de gemeente Nalo dit thema op een krampachtige wijze benadert, die ertoe zal leiden dat agrariërs met procedures en ontwikkelingsruimte moeten bevechten en dat er uiteindelijk te weinig aandacht zal zijn voor de kwaliteit van bouwen. Ten aanzien van de bedrijven binnen de aanduiding Beekdal is het onze inziens niet uit te leggen dat deze bedrijven in de provinciale omgevingsvisie in het landbouwgebied liggen en vervolgens in dit bestemmingsplan op slot gezet worden. Wij zouden willen pleiten voor de benadering waarbij alle bestaande agrarische bedrijven die nog in de duiding Beekdal zitten, afhankelijk van hun ambities, binnen dit plan ontwikkelingsperspectief wordt gegeven. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel. Van de zijde van de Raad, blijft u nog even staan. Nog behoefte aan een toelichtende vraag in de richting van de heer Wiekema. Even verder kijken. Mevrouw Engels, D66.
Ja, misschien weten we dat zelf ook niet, maar hoeveel actieve boeren zijn er nog binnen onze gemeentegrens?
Wat ik zo op dit moment weet, zijn er nog een 200-tal actieve boeren binnen onze gemeentehuis.
Verder nog van de zijde van de Raad. De heer Pieters, PVV. Ja,
voorzitter, dank u wel. U refereert aan wat de provincie zegt met een bouwblok van 1,5 hectare. Zou dat in uw beleving een werkbare en een goede situatie zijn? Bij recht 1,5 hectare? Dank u.
Verder nog. Dank u wel. U krijgt na de eerste termijn nog kort de mogelijkheid om een nadere reactie te geven. Dan geef ik het woord aan de heer Van der Werf.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte raad. Mijn inspraak is reeds door de raadsgevier onder u verspreid. En daarvoor spreek ik mijn dank uit. Want ik heb een paar kaartjes toegevoegd en plaatjes zeggen meer dan woorden. En dat scheelt woorden en tijd. Mijn zienswijze is dat het gebied ten noordwesten van de luchthaven, op uw kaartje blauw omcirkeld, een gelijke aanwijzing Essen of Esrande krijgt als het gebied ten zuidwesten van de luchthaven, rood omcirkeld. Ik ben namelijk van mening dat de essen of restanten van historische essen die er nog zijn, beschermd dienen te worden waar dat kan. Ten eerste kunt u in de zienswijzennotitie lezen dat er diverse argumenten door mij zijn genoemd. In de reactie wordt niet inhoudelijk ingegaan op mijn argumenten en daarom heb ik ze onderaan mijn inspraak alsnog schriftelijk toegevoegd. Vervolgens is het goed om u eraan te herinneren dat bij de beantwoording vooral de visiekaart 2020 uit de omgevingsvisie Drenthe door de gemeente als uitgangspunt wordt genomen. Op mijn zienswijze is het volgende argument aangedragen. Op basis van kaart 2F, cultuurhistorie van de omgevingsvisie Drenthe, lijkt hier inderdaad een S aanwezig te zijn. Ook de kaart cultuurhistorie van het LOP heeft een aanduiding S in die omgeving. Kaart 2B, landschap, van de omgevingsvisie Drenthe heeft het gebied daartegen geen aanduiding S gegeven. Het college stelt nu dat nader onderzocht moet worden of dit een dermate waardevolle S is dat deze op de verbeelding van het bestemmingsplan opgenomen moet worden. En op de bijgevoegde kaartjes kunt u zien over welk gebied het nu gaat. In de nota staat bij 3.1 algemeen. In algemene zin kan worden gesteld dat de gemeente op hoofdlijnen aansluiting zoekt bij de provinciale beleidskaders die beschreven staan in de omgevingsvisie Drenthe. Dit neemt echter niet weg dat de gemeente op een aantal terreinen en specifiek op het buitengebied toegesneden beleid kan en wenst te voeren. We kunnen nu vaststellen dat inderdaad een toegesneden beleid is gevoerd met betrekking tot gebied B op de kaart. Dat stel ik zeer op prijs. Zo hoop ik van harte dat u hetzelfde beleid wilt voeren ten aanzien van gebied C en vraag daarom de Raad om dat bij de vaststelling van de nota over te nemen. Het alternatief is om het bij de beantwoording aangegeven onderzoek af te wachten, hetgeen geld en tijd gaat kosten. En eigenlijk ben ik benieuwd of u net zo nieuwsgierig bent naar de overweging van het college om het ene gebied wel aan te wijzen en het andere gebied niet. Dank u wel.
Blijft u nog even staan? Oh ja, sorry. Van de zijde van de Raad nog behoefte aan een aanvullende vraag? Zo niet? Dank u wel. Dan breng ik nog eventjes, voordat we met de beraadslaging gaan beginnen, onder uw aandacht een tweetal reacties die zijn ingediend. Van de zijde van de heer Kooijman en de zijde van de heer De Jonge. Ik verzoek u bij uw verdere beraadslagingen deze twee notities mee te nemen. Wie wenst woordvoering? Meerman. Het woord is aan de heer Talens, PvdA.
Ja, dank u voorzitter. Bestemmingsplan buitengebied. Hebben we allemaal mee te maken als groen hart tussen Assen en Groningen, het buitengebied. De beide insprekers geven het dat betreft al een klein beetje aan. De ene spreekt namens een gebruiker van het buitengebied, namelijk de agrariërs. En de andere spreekt echt van het moet een mooi natuurgebied blijven en waar best op geboerd zou moeten worden. Als ik in ieder geval het goed heb begrepen. Het blijft altijd heel moeilijk wikken en wegen tussen allerlei belangen. En we hebben vanuit de inspraakreactie ook wel gezien dat er heel veel persoonlijke belangen spelen op locaties. Wij als fractie zijn ook heel erg benieuwd hoe een aantal hoe de reacties zou zijn, wat de heer Van der Werf ook al aangaf, hoe het college een aantal uitleggen geeft op de inspraaknotitie. Vooral naar aanleiding van de eenduidigheid van de beide locaties waaraan gesproken wordt. De richtlijn dat net aangegeven wordt voor de agrariërs van 5,5 hectare over te nemen vanuit wat de provincie aangeeft, moet heel goed bezien worden in de zin van het gebied, het groene hart tussen Assen en Groningen in, of er daar wel grootschalige veeteelt zou willen toestaan. In die zin zijn wij daar een beetje huiver voor om dat te gaan uitbreiden, dat op voorhand. Verder wachten even een reactie af wat het college geeft op een aantal insprekers en dan ook op de bij de insprekers die schriftelijk zijn geweest, die helaas niet aanwezig kunnen zijn. Tot zover.
Dank u wel. De heer Pieters, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hadden nog een reactie gekregen van de heer Johan Kooijman. Ik heb er vanmiddag wat navraag over gedaan binnen dit huis hier. En er werd mij aangegeven dat deze meneer wel een berichtgeving gedaan had naar aanleiding van de nota van uitgangspunten, maar dat het op dit moment nog niet op perceelniveau noodzakelijk was en dat deze meneer zijn recht nog altijd of zijn vermeende recht kan halen indien hij dat wil. Dat wil ik graag even bevestigd zien van uw college. Hetgene waardoor de LTO net ingesproken is om bij rechten een bouwblok van 1,5 hectare te mogen gebruiken, is ons uit het hart gegrepen. Wij willen graag dat die 1 hectare verruimd wordt. In de beleving van de VVD is het volstrekt onvoldoende. De argumenten door de collega's van de Partij van de Arbeid aangegeven zien wij niet zo. Het landschap is ontwikkeld door de landbouw, wordt grotendeels beheerd door de landbouw. Als een goede huisvader mag ik erbij zeggen, we wonen hier in een mooie omgeving. En als er gesproken wordt over grootschalige veeteelt, denk ik dat we aan bouwblokken van 1,5 hectare volstrekt onvoldoende hebben. Dit zijn reguliere agrarische bedrijven die door op de wijze die aangegeven staan in deze nota van uitgangspunten gehinderd worden in hun gewone normale groei en ontwikkeling. Wij willen graag dat dat aangepast wordt en dan zou het wat ons betreft de voorkeur hebben om de aanpassingen of de leidraad te nemen zoals die aangegeven is door de provincie, dus bij rechten een bouwblok van 1,5 hectare. En zover in eerste termijn, bewaking de beantwoording van het college is daar.
Dank u wel. De heer Meerman, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst een opmerking over de communicatie. Voorzitter, wat is er goed gecommuniceerd? Informatieavonden, besprekingen met adviesraden, inloopavonden. Bijna iedereen die betrokken kon worden, is betrokken. Je kunt je afvragen, slaan we niet door? En tegelijkertijd vragen we ons af, is de communicatie wel voldoende geweest? Want sommigen hebben meegesproken over een conceptnota, dienen vervolgens een zienswijze in. En dat blijkt ook nog niet voldoende. Er wordt ook nog ingesproken vanavond. En terecht, er spreken in deze ook grote belangen. De kaders die we vanavond bespreken hebben invloed op de bedrijfsvoering van landbouwers. Er gaat in de nota om uitgangspunten. En de GroenLinks-fractie verwacht dan ook heldere kaders. En die duidelijkheid missen we hier en daar. Met name over de groei van landbouwgebieden maken we ons zorgen. Voorzitter, wij wensen in onze gemeente geen megastallen of intensieve veehouderij. En we vinden dat in de bestemmingsplan daarin dan ook geen ruimte zal moeten zitten. In het voorstuk wat voor ligt mogen bedrijven 25% groeien. Misschien lezen we het niet goed, maar wij proeven dat aan de groei geen limiet is gesteld. Een landbouwbedrijf zal kunnen groeien tot boven het niveau van 300 NGE. Op pagina 38 wordt geen maximum aangegeven. En dat terwijl het kabinet juist aan gemeenten en provincies heeft verzocht niet mee te werken aan nieuwe aanvragen voor stallen groter dan 300 NGE. Wij kunnen ons voorstellen dat het college van Tinalo niet meer ruimte wil geven. Daarom een aantal vragen om helderheid te krijgen. Bent u het met ons eens dat in de bestemmingsplannen geen ruimte moet komen voor intensieve veeteelt? Hoe zorgt u ervoor dat wildgroei van agrarische bedrijven aan banden wordt verlegd? En waarom volgt u niet de kaders van provincie en kabinet? Een tweede aandachtspunt betreft windenergie. Er wordt geadviseerd geen regeling op te nemen ten behoeve van het oprichten van windturbines. Reden, ze zijn onrendabel. Voorzitter, sinds wanneer houden we ons in plannen bezig met rendabiliteit van activiteiten? Dat doen we toch ook niet met landbouw of recreatiebedrijven. Waarom wel met windmolens? Het is in onze ogen geen argumentatie om windenergie af te wijzen. En het hoort ook niet in deze plannen thuis. In zienswijze 18 wordt ook over windenergie gesproken. Aangegeven wordt dat ten aanzien van windturbines de passage in de nota aangevuld wordt in die zin dat financieel en maatschappelijk rendement wel belangrijk is en dat wij de discussie over windturbines in de toekomst wel kunnen gaan toestaan. Voorzitter, met dit antwoord wordt het er niet duidelijker op. Hoe moeten we dit interpreteren? Is er nu wel of geen ruimte voor windturbines? Graag een helder antwoord. Tot zover.
Dank u wel. Het woord aan de heer Kraaienbrink, Leefbaar Tinalo.
Ja, het maakt het makkelijker als er al een aantal mensen voor je geweest zijn. Want ook bij mijn fractie leefde de vraag hoe wil het college megastallen voorkomen. Het is, als we kijken naar Brabant, dan is het daar natuurlijk een groot probleem. Wij zijn een redelijk groene gemeente, dat willen we ook altijd graag blijven. En ik denk dat die twee elkaar toch wel heel erg gaan bijten. Vooral daar waar inderdaad grootschalige landbouw toegestaan wordt. Dus op een of andere manier zal daar iets voor geregeld moeten worden. In het algemeen vindt mijn fractie dat Beekdalen, Essen, EAS de nodige bescherming nodig hebben. Wat dat betreft kunnen wij ons vinden in het beleid zoals het college dat neer heeft gelegd in dit stuk aangaande de landbouw. Ik denk dat er zeker daar waar grootschalige landbouw mogelijk is, ruimte genoeg is voor agrariërs om zich daar uit te breiden. En in de landbouwgebieden en multifunctionele gebieden is er altijd maatwerk mogelijk. Dus ook daar zit de boel niet echt helemaal op slot. Windturbines daarentegen. Wij zijn heel erg blij dat daar geen beleid op gemaakt wordt. En dat het per onderwerp bekeken wordt of ergens een windturbine geplaatst zou kunnen worden of niet. Een windturbine kan misschien dan niet economisch zijn. Daar gaan wij niet over, maar ze zijn wel dusdanig schadelijk in het landschap. Dat wij niet vinden dat ze daarin thuis horen. Overigens is het heel goed mogelijk om als Tinalo een hele mooie windmolen te kopen. Die vervolgens ergens midden in de Waddenzee neer te zetten en gewoon de stroom af te nemen. Dus we hoeven er zelfs helemaal geen last van te hebben. Ik wil toch even snel nog langs de zienswijzes heen lopen. En dan begin ik even bij zienswijze 6. Dat gaat over Tarlo. Daar zou een S niet goed op de kaart staan en vervolgens zegt de gemeente hiervan dat dit na die tijd nog eens even bekeken zou worden. We zijn nu bezig met de zienswijzes. Laten we dan nu ook gelijk duidelijkheid hierover verschaffen. En dan kunnen we niet zeggen van daar kijken we later nog eens een keer na, want dan krijgen we natuurlijk later weer een hele discussie. Dan kom ik bij zienswijze 9, dat is in Eeuwen. Het gaat over de Essen daar. Ook mijn fractie, en ik heb het net al aangegeven, is overtuigd van de waarde van groen in onze gemeente. Ook mijn fractie zou ook hier graag nu duidelijkheid hebben. En dat betekent dat inderdaad het noordelijk gedeelte van de luchthaven, gezien het een S is, ook als dusdanig aangeduid gaat worden. Dan komen we nog even bij zienswijze nummer 10. Dat gaat over bed en breakfast en een tweede gebouw erbij. En daarin staat duidelijk dat er in een bed en breakfast van het vrijstaande gebouw geen kookvoorzieningen mogen zitten. Vervolgens wordt bij zienswijze 11 nogal open antwoord gegeven. Ik neem aan dat voor zienswijze 11, en daar gaat het ook om een bijgebouw, in principe hetzelfde geldt als voor de zienswijze daarvoor. Zienswijze 12, het gaat erover paardenbakken. Wij gaan uit van een niet al te ruime paardenbak van 20 bij 40 meter. Er wordt ook 20 bij 60 en 20 bij 70 wordt erover gesproken. Ik neem aan dat, ondanks dat hier staat 20 bij 40, het toch mogelijk zou moeten zijn om tot een verruiming van die maat te komen. Desnoods via een procedure, dat is mij niet helemaal duidelijk. 3,5 meter voor een lichtmast vind ik trouwens verder prima. Even kijken, had ik nog meer? Dat weet jij niet, Albert. Ja, ik heb hier nog één. Het gaat even over de laatste zienswijze. Ook die is een beetje vaag, zienswijze 22... Het gaat erover een aanduiding of het nou landbouw is of grootschalige landbouw. Ons inziens moet dit grootschalige landbouw zijn en het zal aangepast worden mocht dit nodig zijn. Ik neem aan dat dat antwoord nu al wel duidelijk zou moeten zijn. Is het nu landbouw of is het grootschalige landbouw? Ik vind dat je in dit soort documenten dan wel gelijk ook duidelijk moet zijn. Tot zover, meneer de voorzitter.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Wering, gemeentebelang.
Ja, dank u voorzitter. In verband met de zienswijze van de heer Koorman wachten wij graag het antwoord van het college af. Even over de zienswijzen. De zienswijze nummer 3. Met betrekking tot de natuurverenigingen. Daarin staat met name aangegeven van dat ze graag willen dat de gebieden, die zij dan aangeven, van landbouw graag naar natuur omgeturnd hebben willen. Mijn fractie vindt het heel vreemd dat een organisatie landbouwgrond aankoopt, het volgens braak laat liggen en daarna vraagt van mag het wel natuur worden, want er staan zulke leuke bloemetjes. Dus lijkt mij dat die landbouwgronden, de heer van de LTO verwees daar eigenlijk min of meer ook al naar, van, dat die landbouwgronden gewoon bewaard dienen te blijven voor landbouwgronden. Dan naar de zienswijze nummer 11. De aanpassing van bed en breakfast. Daar staat in dat er een aanpassing in deze nota gedaan wordt met betrekking tot beleid van bed en breakfast die de raad nog moet gaan vaststellen. Het lijkt mij een beetje vreemd dat dat eerst het beleid vastgesteld moet worden en vervolgens alvorens dat het al in de nota opgenomen wordt. Vervolgens zienswijze nummer 13. Eigenlijk wil ik daar ook de schriftelijke inspreker heeft daar ook al naar verwezen, dus daar wil ik die meneer die nou ziek is ook het antwoord van het college afwachten. De zienswijze nummer 14. Eigenlijk geldt dat voor hetzelfde, sorry. En de zienswijze op nummer 18 over de windturbines lijkt het mij eerder bevorderlijk om het beleid uit te voeren naar de hele gemeente in plaats van de hele gemeente eraf te halen. Zoals wij zien het liever dat Zuidlaren, Fries en Eelde opgenomen wordt zoals Zuidlaren en Fries al was. Dan nog een paar kleine opmerkingen. In de nota staat dat er binnen de buitengebieden, of binnen het buitengebied, twee corso-opbouwplaatsen aanwezig zijn. Die worden dan vastgesteld in het bestemmingsplan. Maar volgens mij zijn er ook al twee opbouwplaatsen voor corso-wijken in het bestemmingsplan in het buitengebied vastgesteld. En die mis ik hierin. En deze zijn dan in Paterswolde achter de Mars bij het hockeyveld op het parkeerterrein. Sluiten wij ons aan bij de opmerking van de VVD om het bouwblok uit te breiden van 1,5 hectare. En dan wachten we graag het antwoord van het college af. Tot zover.
Dank u wel. De heer Wensing, CDA.
Ja, dank u voorzitter. GroenLinks zei het al bij monden van de heer Meerman. Veel overleg in aanloop naar het schrijven van deze nota die we vanavond mogen vaststellen. En zo hoort het ook. Gesprekken met bewoners en de meeste eigenaren van meer dan 200 percelen in het buitengebied. Heldere reacties op de meeste van de 22 ingediende zienswijzen. En met het verzoek aan de Raad om de gevolgde procedure te beschouwen als inspraak in het kader van de inspraakverordening kan het CDA wel instemmen. Wel zit in de nota een aantal onderwerpen waar een klein vraagteken bij gezet kan worden. Echt in de komende ontwerpbestemmingsplan en de daarop volgende inspraakprocedure kunnen belanghebbenden daarop desgewenst nog nader reageren. Het CDA wil voor de definitieve standpuntbepaling op dit punt wel van de zienswijze vernemen van het college op de schriftelijke reactie van de heer De Jonge inzake de hekwerken om de grote tuinen. Want bij het nalezen van artikel 351 herkennen wij de onduidelijkheid. In de inleiding wordt gesproken over landschappelijke problemen die kunnen ontstaan daar waar grote tuinen met opgaand groen en hekwerken gecreëerd worden. Echter, in het vervolgens beschreven beleid wordt aan dit onderwerp geen enkele aandacht verleend. Daarnaast vernemen we graag het commentaar van het college op de bouwblokvraag van het LTO en de mogelijkheid om aan te sluiten bij het provinciaal beleid en de vraag over het gebied ten oosten van Idermate de Punt. Want balans tussen natuur en agrarica en de mogelijkheid voor agrarische ondernemingen om te kunnen blijven groeien achten wij van wezenlijk belang. U zelf geeft immers ook al aan dat er maatschappelijk belang is bij de groeicomponent van deze sector. Ten slotte zijn we benieuwd naar de beantwoording van de vraag van de heer Kooijman aan de Groningerstraat in De Punt. Tot zover.
Dank u wel. Mevrouw Engels, D66.
Ja, fijn. Dank u wel, voorzitter. Nou, tot mijn vreugde neemt dit keer de GroenLinks-fractie de communicatieparagraaf ter harte die er overigens nog niet bij staat. Als we zo doorgaan, dan wordt zo'n communicatieparagraaf helemaal niet onwennig. Dan gaan we daar heel soepel mee om in deze raad. En dat geeft mij vreugde. Ten aanzien van een aantal punten. Ook ten aanzien van de inspreek op, van de LTO, NLTO. Natuurlijk willen wij geen megastallen als D66, maar we zijn wel voor goed ondernemerschap. En we hopen dat, dat de gemeente niet krampachtig, maar in flexibel en in goed overleg met deze boeren in contact kan blijven. En ik ben benieuwd naar de beantwoording die overigens verder al door een aantal fracties de vragen zijn al gesteld. Dus daar wacht ik de beantwoording af. Wat betreft het in kaart brengen van de essen, dat lijkt mij ook van essentieel belang voordat we dit soort dingen er definitief samen vaststellen. Dan is er een vraag vanuit hier schriftelijk van de heer Kooijman over het pleiten voor een ontwikkeling van beleid voor hekwerken. Er wordt niet alleen paardenbakken bedoeld, maar alle omheiningen en hekwerken in het buitengebied. Ik begrijp dat tot 1 meter we daar helemaal niets over te zeggen hebben, maar met de hoogte vanaf 1 meter zouden we wellicht kunnen besluiten hier om daar toch een beleid op te voeren. Ik kan me voorstellen, ik heb zelf ook een paard gehad, een omheining met zo'n groot lint, zo'n elektriciteitslint. Als je dat wit hebt en hoger dan een meter, want lager dan een meter, dan gaan springen ze eroverheen. Dan kan dat behoorlijk bepalend zijn in het landschap als je daar een heel groot weiland omheint met wit lint. En je zou kunnen pleiten om groen lint te nemen, bijvoorbeeld maar. Dus ik zou dat niet direct af willen wijzen. Ik zou zeggen, laten we kijken of dat toch misschien in beleid gegoten kan worden. En dan ten aanzien van de heer Kooijman, die erg ongerust is over of zijn horecabestemming wel of niet blijft, omdat nu lijkt dat dat agrarisch gebied gaat worden. Er is mij ook gebleken, want ik heb navraag gedaan dat op dit moment niet relevant is. Toch blijkt, wij roepen wel heel erg blij over communicatie, blijkt dan schijnbaar toch dat de communicatie op een of andere manier toch nog verbeterd kan worden, omdat deze man dan zijn ongerustheid niet op een verkeerd moment hoeft te uiten. En hij gewoon in alle gemak en met alle vertrouwen kan wachten tot hij wel aan de beurt is. Dus dat zou ik het nog even mee willen geven. Tot zover.
Dank u wel. De Hogeboom, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een paar opmerkingen nog maar. In de eerste plaats, de ChristenUnie kan akkoord gaan met uw voorstel van besluit tot het, dat is het belangrijkste denk ik, overgaan tot het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan. Dan kunnen daarin ook tegelijk de aanpassingen naar de zienswijze notitie verwerkt worden, alsmede de opmerkingen die hier vanavond gemaakt zijn. En als onderstreping nog vanuit het gemeenteprogramma van de ChristenUnie. Het ChristenUnie gemeenteprogramma voorziet niet in onnodige beperkingen voor de agrarische sector. Eerder is het tegendeel waar. Uiteraard moet er voldaan worden aan alle geldende eisen met betrekking tot milieu en dergelijke. Dus voldoen aan de bepalingen van de bestemmingsplan. En dan, kleine windmolens zijn niet of nauwelijks rendabel te maken, schrijft u. Ze zijn ook niet fraai, dus maar niet aan beginnen. Ik dank u wel.
Dank u wel. Dat was de eerste termijn van de zijde van de raad. Niet gezien. Excuus, de heer Van der Meij.
Dank u zeer. Ik wou het namelijk even niet eens zijn met de heer Hogeboom.
Dat mag niet.
Ik ben een liefhebber van windenergie. Ik kan mij voorstellen dat niemand zit te wachten op 80 tot 100 meter hoge masten waar enorme propellers aanhangen. Maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat er in het buitengebied plekken genoeg zijn waar je een klein windmolentje kunt neerzetten waarmee je je eigen energie kunt opwekken. En ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen. En helaas is de manier waarop de nota nu geschreven is zodanig dat dat absoluut onmogelijk wordt. En dat vind ik heel jammer.
Mag ik een interruptie, voorzitter? Want ik heb helemaal niet gezegd dat de ChristenUnie tegen windenergie is. Dank u wel.
De heer Van der Meij.
Ja, hij is niet tegen windenergie, maar wel tegen windmolens, heb ik begrepen. Dus er blijft toch een verschil van mening. Geef niet hoor, we gaan geen ruzie maken. Laatste opmerking die ik wil maken is dat ik inderdaad het met iedereen eens ben die zegt, je moet eenduidig zijn. En als je aan de zuidkant van het vliegveld een S hebt gevonden, dan moet je die ook aan de noordkant, als die daar zit, zodanig benoemen. Dank u wel.
Dank u wel.
Dat was de eerste termijn van de zijde van de raad. Kosmeijer is nog druk te schrijven. Ik geef het woord aan de heer Kosmeijer.
Voorzitter, als mijn betoog net zo gaat als de loop hier naartoe, dan gaat het niet goed. Voorzitter, allereerst dank voor de inbreng van de zijde van de gemeenteraad. Want we moeten ons ook goed realiseren dat als we spreken over het bestemmingsplan buitengebied, dat dat over het algemeen een onderwerp is wat tot diepgaande discussies leidt. En ik mag toch wel enigszins vreugdevol constateren dat die scherpe discussies, ook van de zijde van de insprekers, maar ook van de zijde van uw raad, natuurlijk zijn er discussies, maar dat die scherpte er niet is en dat we dus kennelijk een traject hebben doorlopen die in ieder geval aanleiding geeft tot discussies op de hoofdlijnen die in deze notitie staan verwoord. En dan hebben we het inderdaad over de omvang van bouwblokken in het buitengebied. Wat sta je toe bij recht en wat wil je eventueel bij vrijstelling alsnog gaan verlenen? Ten aanzien van de procedure zou ik ook nog, want dat neemt ook een aantal vragen die terecht zijn gesteld, wellicht voorziet dat al van een antwoord over de procedure die we hebben gelopen. We zijn hier nu bezig met een nota van uitgangspunten. Die wordt vastgesteld. En een kaart die daarbij hoort, die een aanduiding geeft van de verschillende gebieden, zoals wij die als college hebben voorgesteld, van hoe deel je nou die totale gemeente Tinalo in, waar het gaat om natuur, waar het gaat om landbouw, waar het gaat om multifunctioneel en waar het gaat om grootschalige landbouw. Die grove verdeling van de hele gemeente Tinalo, het buitengebied, is hier weergegeven. Dat is nog niet, ik herhaal, dat is nog niet het bestemmingsplan. Dat is nog niet op perceelsniveau. En als ik spreek over de communicatie en hoe dat in het verleden is verlopen, of in dit traject is verlopen, dan zijn er vele mensen geweest die zich hebben gemeld en die op perceelsniveau zijn ingezoomd. Wat betekent dat voor mij? Daar is de besluitvorming van vanavond nog niet adequaat op ingespeeld. Het is een grove verdeling van deze gemeente, uitgangspunten van beleid geformuleerd, en daar gaan we vervolgens mee aan de slag. Terecht heeft de fractie van Leefbaar Tinalo opgemerkt van, ja, maar wij gaan nu vanavond dit vaststellen, terwijl er in de notitie nog her en der passages staan waarin het college aangeeft, daar gaan we nog eens naar kijken, daar komen we nog op terug, daar nemen we een andere passage over op. En dat betekent wat mij betreft, ook in de procedure, moeten we dat denk ik heel scherp in beeld krijgen, dat als u vanavond instemt, en dat mag u ook als toezegging van de zijde van het college opvatten, als u vanavond instemt met deze notitie, dat wij daarmee aan de slag gaan, ook met de opmerkingen zoals die zijn gemaakt, die ik straks nog wel van een inhoudelijk antwoord voorzie. Maar dan gaan we daarmee aan de slag, dan nemen we die passages ook op en dan komen we met het ontwerpbestemmingsplan richting uw raad. En dan komen we ook nog eens een keer met deze notitie terug met de juiste passages, zodat u als raad ook in de gelegenheid bent om het college te controleren of de discussie die wij hier vanavond met elkaar voeren op een juiste manier hebben vertaald in de definitieve notitie, zoals die dan wordt neergelegd. Daarmee voorkomen we dat we nu vanavond al op detailniveau allerlei beslissingen gaan nemen, waarvoor wij door de vele omvattendheid van alles wat er is voorgelegd en ingebracht nog niet altijd een antwoord op weten. De heer Van der Werf heeft ingesproken, een van de onderwerpen die veelvuldig aan de orde geweest is, waarbij ik overigens wel zeg dat als er iets aan de zuidwestkant iets is, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat het aan de noordkant ook zo is. Als je daar goud vindt, dan vind je aan de andere kant nog niet altijd goud. Maar tegelijkertijd hebben wij al bij eerste onderzoek, zijn wij al heel ver dat we denken van dat hij daar gewoon een punt heeft en dat hij daar ook gelijk in krijgt. Maar we moeten dat onderzoek, en dat is niet een grootschalig onderzoek met allerlei externe bureaus, maar wij moeten nog wel even het materiaal goed bij langs om daar uiteindelijk een goed en gefundeerd definitief antwoord op te kunnen geven. Zowel In de zin, als we zeggen dat zijn beide S'en, dan wel dat die ene toch niet een S is. En dan moeten we dat ook kunnen onderbouwen. Dus dat vergt even tijd en daarom hebben we dat ook nog niet in de definitieve notitie neer kunnen leggen. Dat zijn ook een aantal andere onderwerpen die vanavond aan de orde zijn geweest. Bijvoorbeeld de horecagelegenheid in de buurt van Ieder de Punt, of bij de Punt. Ook daar zit inderdaad een punt, want de huidige situatie is horecabestemming. Dat gaat tot problemen leiden en dat heeft de aanvrager ook aanleiding toegegeven door te veronderstellen van hé, maar ik hecht daaraan dat die bestemming daar blijft, let op toekomstige ontwikkelingen. Wij hebben bij de voorbereiding van deze notitie hebben we vooral ook gekeken van hoe lang is die bestemming er al op en is er geen gebruik van gemaakt. Nou, dat krijg je bij actualiseringen ook vaker, dat je dan zegt van ja, is er geen gebruik van gemaakt. Dus daar moeten we een afweging in maken. Dat komt bij het ontwerpbestemmingsplan, wordt dat uitgewerkt en ik zeg je toe dat we daar dan zorgvuldig naar zullen kijken en daarop terug zullen komen.
De heer Pieters, VVD.
Voorzitter, dit is voor mij een beetje onduidelijk. Het wordt nou neergezet, als wij vanavond deze nota van uitgangspunten aannemen, dat het nog een hele vrijblijvende materie is en dat er bij herhaling...
Nee. Oh, sorry.
Nee, dat bedoel ik. Want u zegt nou wel zo gauw, hier in deze nota van uitgangspunten staat die horecabestemming, maar dat wordt op dat detailniveau wordt het dan nog weer besloten in het ontwerpbestemmingsplan?
Heer Kosmeijer.
En met de S, want hier staat nou ingegrepen, zoals meneer Van der Werf ook aangeeft, dat het geen S is. Dan zou het kunnen dat we het later wel weer een S maken.
Nee, voorzitter, wij stellen geen bestemmingsplan vast. Wij stellen een nota van uitgangspunten vast. En we stellen een kaart vast die op hoofdlijnen een totale verdeling over die vier gebieden maakt. Dus natuur, multifunctioneel, landbouw, grootschalige landbouw. Dat zijn de vier categorieën waar de kaart ook aanleiding toe geeft van dit is de indeling zoals we de gemeente buitengebied verdelen. Daarbinnen krijg je natuurlijk nog allerlei andere bestemmingen. Dan wordt er ook rekening gehouden met de bestaande situaties. Een andere discussie die mij ook opviel, zowel van de zijde van de insprekers als in de inbreng van uw raad, is van, en wat mij betreft is van dat van beide kanten allebei waar, als een landbouwer grond koopt, dan is het niet per definitie landbouwgrond. En net zo min dat als een natuurorganisatie grond koopt, dat het dan gelijk natuurgrond is geworden. Het feit dat een organisatie dat koopt, zegt niks. Het gaat erom wat bestem je in het uiteindelijke bestemmingsplan. En dat ligt vanavond nog niet voor. Uw opmerking van, maar we hebben toch niet een vrije notitie zo van, goh, zo zouden we het wel eens kunnen gaan doen. Nee, de discussies, en daar heb ik ook van gezegd, als je kijkt naar de discussies over bouwblokken, hoe gaan we daarmee om? Hoe vinden we dat? Discussies over al dan niet toestaan van windmolens. Hoe doen we dat? Dat zijn uitgangspunten van beleid die hier ook in geformuleerd staan. De detailuitwerking wat dat op perceelsniveau betekent, mag niet direct ontleend worden aan de kaart en de notitie zoals die nu ligt. Maar daar zegt het natuurlijk wel iets over. Alleen als wij in deze notitie ook zelf aangeven dat daar nog naar gekeken moet worden en ook de beraadslagingen zoals die vanavond plaatsvinden, dan denk ik dat dat voldoende aanknopingspunten biedt om nu te zeggen van wij stemmen in met deze nota zoals die nu ligt, inclusief de toezeggingen die gemaakt zijn in de notitie, inclusief de toezeggingen die zijn gedaan in de zienswijze notitie, inclusief de toezeggingen zoals ik die vanaf dit spreekgestoelte tot u richt. En die worden nog eens een keer ter finale besluitvorming aan u voorgelegd om te controleren, zodat u uw controlerende taak ook kunt uitoefenen om te kijken of wij dat op een goede manier hebben vertaald. Kom ik even bij die hoofdlijnen, voorzitter. Wij zijn van mening als college dat in de notitie zoals die voor ligt, dat we het juiste evenwicht hebben gevonden tussen enerzijds het bewaren van de natuurwaarden, natuurhistorische waarden, cultuurhistorische waarden, en anderzijds ook de agrarische sector de gelegenheid te bieden om in hun bedrijfseconomische ontwikkeling stappen te kunnen maken. Als je kijkt naar de bestaande situatie van de agrariër, dan kan die, als hij op landbouwgebied zit, 10 tot 25% uitbreiding bij recht claimen. Als we nou vervolgens kijken van de intensieve veehouderij. Nee, intensieve veehouderij moet ik niet zeggen, dat is een verkeerd woord. Als we kijken naar de grootschalige landbouw, dan hebben we zelfs geen limiet aangesteld. Daar vindt discussie over plaats. Want zet je daarmee dan helemaal de weg open voor allerlei grootschalige ontwikkelingen? Heb je dan geen enkele stuur meer? Nee, dat is niet. Wij hebben daar het instrument van binnenplantse vrijstelling, waarmee we ook als college juist de landschappelijke inpassing van deze ontwikkelingen kunt gaan vormgeven. En wij vinden dat we daarmee eigenlijk ook in de richting van de agrarische sector een behoorlijke opening hebben gegeven. En wat ook wat ons betreft past binnen de kaders van het landelijk beleid en binnen de kaders van het provinciaal beleid. En het mag duidelijk zijn dat wij niet in één keer een hele andere gemeente gaan worden, dat we daar ook juist oog voor willen hebben, maar dat we ook oog moeten hebben voor de ontwikkelingen, de maatvoering die groter wordt in de agrarische sector en daaraan tegemoet willen komen. Kom ik bij de windturbines. Ook daar is door uw raad van gezegd dat er wat onduidelijkheid is van willen we het nu wel, willen we het nu niet. Voorzitter, in de notitie zoals die is voorgelegd stond vrij robuust, om ook die term maar te gebruiken, dat we dat niet wilden. We hebben daar nu in de passage een opening over ingecreëerd door te zeggen van ja, je moet ook niet helemaal blind zijn voor ontwikkelingen en daar moet je wel mogelijkheden in creëren. Maar die landschappelijke inpassing blijft wel een van belang. Als we ook even het provinciaal beleid volgen, dan zie je dat daar nu een ontwikkeling is waarin toch een deel van onze gemeente, met name in het gebied van Zuid-Laardenveen, bestempeld wordt als een zoekgebied, als onderdeel uitmaken van het zoekgebied voor eventuele plaatsing van windmolens. Daar komen al bezwaarschriften, begrijp ik nu. Nou, heb ik toch iemand op het goede spoor gezet?
Voorzitter.
Meneer Pieters.
De wethouder geeft aan dat Zuid-Laardenveen een zoekgebied is voor ontwikkelingen met betrekking tot windenergie. Is dat het enige gebied in onze gemeente?
De heer Kosmeijer.
Voor zover mij bekend vanuit provinciaal beleidoverwegingen is dat het enige gebied.
Ja, omdat ik ik heb een startnotitie energietransitie Friesebrug gelezen. En er staat nadrukkelijk de mogelijkheid in om windmolens op te richten van 3 megawatt. Dat zijn in mijn beleving die grootte van 250 meter.
Nee, volgens mij is de minimum maatvoering voor dat soort windmolens 60 of 80. Ja, kijk, als 60 tot 80 meter al een kleintje is, dan moet ik toch wel een lilliputter zijn trouwens. Maar 60 meter in zo'n landschap, dat is ook nog wat. Nee, wij zijn ook inderdaad aan het kijken van zo'n energietransitiepark, maar dat past niet binnen de kaders en de beleidslijnen van de provincie. Dus daar zullen we dan ook nog wel enige discussie over hebben. Daar hebben we dus ook van gezegd, die passage staat ook in de zienswijzen opgenomen, dat wij vinden dat daar een nadere afweging over moet plaatsvinden. Maar om daar eenduidig beleid op te kunnen formuleren van en zo gaan we daarmee om, het is meer het markeren van dat daar een uitdaging ligt om daar in de toekomst naar te kijken. Want daar gaan zich ontwikkelingen voordoen. En hoe gaan we daar als gemeente mee om? Dat moet in feite in deze notitie dan ook gemarkeerd worden. Maar kunnen we nog geen definitieve uitspraken over doen. Die discussie zullen we ook verder voeren. Die zullen eventueel bij bestemmingsplannen, als we vinden dat we daar wel echt een passage over op moeten nemen of niet, daar raak ik graag over met uw raad in discussie om daar een richting van te krijgen van neem dat nu wel op of neem dat nu niet op. En zeg van we doen maatwerk op het moment dat zich zo'n situatie aandient. Want dan kun je de afweging maken ook van wat zijn de landschappelijke belangen en wat zijn de bedrijfseconomische en milieubelangen wat betreft alternatieve energie.
De heer Wering, gemeentebelang.
Dank u voorzitter. Is het niet een beetje raar dat we nu zeggen, met het nota van uitgangspunten gaan we de windenergiemogelijkheden eraf halen. En vervolgens als we het bestemmingsplan weer gaan vaststellen voor het buitengebied, gaan we het er mogelijk weer opzetten.
Nee, voorzitter, dat hebt u mij niet horen zeggen. Wat ik u toe uitgedaagd heb, en ik hoor daar graag straks wat helderder de mening op van de gemeenteraad, dat is dat ik gezegd heb van wij hebben nu een opening geboden in die discussie. Ik hoor graag de mening van uw raad erop. En ik kan mij voorstellen dat we geen passage opnemen in de verdere bestemmingsplanprocedure. En zeggen van, wij wachten even af welke ontwikkeling zich voordoen. Maar we hebben in de nota nu wel een passage opgenomen dat we het probleem van windmolens, de uitdaging van windmolens, dat we die genoteerd hebben. En dat daar in een bestemmingsplan geen uitspraak over gedaan wordt, maar dat je wel in de uitvoering daar tegenaan kunt lopen. In dat opzicht wil ik ook een andere opmerking nog maken, dat als we kijken naar de hele procedures, een bestemmingsplan, hoe vaak komt het niet voor dat we in afwijking van een bestemmingsplan hier een discussie krijgen of iets toestaan of niet toestaan. Dus een bestemmingsplan zeker niet, sluit niet uit voor de komende 10 jaar dat een bepaalde ontwikkeling onmogelijk wordt gemaakt. Het vraagt elke keer om een afweging die dan op termijn gemaakt moet worden. Alleen het moet wel een kapstok zijn, een uitgangspunt zijn, waar we aan kunnen toetsen of we daarmee in zouden kunnen stemmen of niet.
De heer Wering.
Dank u, voorzitter. Geldt hetzelfde dan ook voor de zendmasten? Want in principe in deze nota staat dat er eigenlijk geen zendmasten binnen de gemeente gesitueerd kunnen worden en mogen worden. Gaan we daar op dezelfde manier mee om?
De heer Kosmeijer.
Voorzitter, ik verklaar dit even buiten de orde, hoewel het niet mijn functie is. Maar zendmasten is natuurlijk een ander hoofdstuk. En is ook gedwongen vanuit de overweging dat wij vanuit de Rijksoverheid zijn aangegeven dat wij moeten voorzien in een goed bereik van de providers die daartoe toegelaten zijn.
Dus... Maar dit kan toch ook uiteindelijk zo zijn met windenergie als van hoger hand gezegd wordt, u moet minimaal zoveel windenergie leveren? Of...
Nou, dat sluit ik niet uit. Ik sluit niet uit dat die discussie hier ooit nog eens een keer op ons afkomt, dat de hogere overheden ons ertoe dwingen. Ik bedoel, je ziet nu ook een ontwikkeling dat de provincie aanvankelijk veel terughoudender was in het toestaan van windenergie. Daar kwam Zuid-Laardenveen absoluut niet voor op de kaart. En zie wat er nu gebeurt. De provincie is daar toegevelijker in en krijgt vervolgens ook Zuid-Laardenveen in beeld en zegt van daar zou je naartoe kunnen.
Heer Meerman.
Ja, voorzitter, de wethouder heeft het er een aantal keren over gehad dat hij een opening biedt voor windmolens of voor windenergie. Voor mij is het nog volstrekt onduidelijk welke opening u nu precies bedoelt. Kunt u dat nog eens toelichten?
De heer Kosmeijer.
Voorzitter, wat ik heb geprobeerd uit te leggen is van dat wij hebben gezegd, daar ligt een probleem, daar ligt een uitdaging om naar de toekomst toe, ook op het gebied van windenergie, een oplossing te creëren. Dat willen we niet uitsluiten. We zeggen dus niet op voorhand dat er absoluut geen mogelijkheden zijn in deze gemeente voor het toepassen van windenergie. Maar of je al in een bestemmingsplan al zover moet gaan dat je ook zegt van we gaan Zuid-Laardenveen, dan krijgen we in ieder geval iemand hier tegen. Maar om daar al in een bestemmingsplanprocedure al mogelijkheden voor te creëren in dat gebied. Zover willen we als college niet gaan. Maar we onderkennen wel de discussie en ook de verschuivingen die daar mogelijk in de toekomst gaan plaatsvinden.
Dus zoals het nu beschreven is in dit plan van de kadernotitie, daar komt u nu op terug.
Ja, voorzitter, en dat sluit dan aan bij de procedure die ik geschetst heb. Wij komen met een passage. En die passage die zit dan in die definitieve notitie op het moment dat wij het ontwerpbestemmingsplan ook aan u aanbieden. En dan kunt u vanuit uw positie beoordelen of wij op een goede manier geslaagd zijn in het verwoorden van dat beleid. En dan gaan we zien of u daarmee in kunt stemmen en of de rest van de raad daar ook mee in kan stemmen. Voorzitter, ik kom nog op een aantal onderdelen die naar voren zijn gebracht. De essen van de luchthaven die heb ik gehad. De paardenbakken en de omvang, daar is ook het antwoord op. Nee, de paardenbak is, nou weet ik het even niet meer, 20 bij 40. En dat is niet 21 bij 41. Maar als iemand daar een bestemmingsplanprocedure voor wil gaan voeren, om in afwijking van het bestemmingsplan te zeggen van dat staan we toe, dan kan die afweging gemaakt worden. En dan moet de specifieke omstandigheid moet daar aanleiding toe geven om te zeggen van dan kun je daar aan meewerken. Maar in beginsel is het dan zo, het beleid is 20 bij 40. Ook de hekwerken, zowel om paardenbakken als gewoon in het buitengebied om de tuinen heen. Ja, ook daar, als dat Tot 1 meter is vrij. En boven de 1 meter heb je een bouwvergunning nodig. Dus waar we nog naar willen kijken is ook van... Het probleem onderkennen we ook. Maar of je dat in het bestemmingsplan buitengebied als zodanig tot een oplossing moet brengen... of via de bouwvoorschriften voor juist hekwerken boven 1 meter... daar willen we dan nog eens naar kijken en daar komen we dan ook op terug. De horeca heb ik ook al genoemd, daar gaan we ook naar kijken. En daar is ook onze in ieder geval eerste verkenning van dat daar een horecabestemming op rust. En dat je die niet zomaar, zeker niet zonder enige planschade, zou kunnen wegnemen. Dus daar heeft het ook alle schijn van dat... die wel terugkomt. Volgens mij heb ik dan alle vragen gehad.
Mag ik er nog even snel opmerkzaam maken? We hebben het gehad over in ieder geval eventjes de bed en breakfasten. En daar is ook de vraag gesteld, en dat lijkt me ook wel slim. We hebben het over de bed en breakfast beleid gemaakt. Is het niet slim om het beleid definitief te hebben voordat wij dit plan ook helemaal definitief hebben? Want dan sluit het ook goed aan bij de vragen van de mensen die zienswijze 10 en 11 ingediend hebben.
Volgens mij, ja.
Een goede suggestie. Ik weet even niet hoe dat in de procedure meeloopt. Daar zijn we mee bezig met de bed and breakfast. Ik denk dat we daar even naar moeten kijken of dat ingepast kan worden in het geheel. Maar we moeten ook voorkomen dat we in deze procedure rondom het bestemmingsplan buitengebied... buiten de orde gaan lopen en geen leesjes bijvoorbeeld meer kunnen heffen, omdat die ouder is dan 10 jaar. Die termijn die zit ons ook in de nek te hijgen, dus daar zit wel enige druk op. Maar ik zeg u graag toe dat we alles eraan zullen doen om die twee samen op te laten lopen.
Ja, want het punt is namelijk, u verwijst zelf naar dit beleid, dus dan lijkt het me ook slim om dat te synchroniseren.
Dank u wel. De heer Wering nog.
Dank u voorzitter. Ik had ten aanzien van dat punt een ander voorstel, want... Waarom moet je dan expliciet benoemen hoe het bed- en breakfastbeleid precies in elkaar zit in deze notitie? Waarom kun je niet gewoon vernoemen van gewoon terugleiden naar het beleid van bed- en breakfast? Dat zodra het beleid nog een keer weer wijzigt, dat je niet weer ook deze bestemmingsplan moet wijzigen.
Misschien dat daar in tweede termijn dan even op teruggekomen wordt. Volgens het reglement van orde... Insprekers hebben de kans om nog kort een aanvullende reactie te geven. Ik kijk naar de heer Wiekema. Heeft u daar nog behoefte aan?
Ja, dank u voorzitter. Ten aanzien nog even van de bouwblokken. Waar het ons als LTO met name om gaat, is niet dat er... megastallen komen. In de intensieve veehouderij in de gemeente zijn er op dit moment een tweetal. En dat zal er niet meer worden omdat er gewoon provinciaal beleid is. Dat er niet meer intensieve veehouderij mag binnen de provincie. Ten aanzien van het bouwblok en de grote anderhalve hectare is gewoon nodig omdat wij vooral kwaliteit wensen. Ik neem aan dat u dat ook wenst. Kijk, wij willen graag zien dat stallen, en dan met name in de melkveehouderij, waar het dan gaat om nieuwe type stallen, meer ruimte om de stallen vanwege betere veegezondheid en dergelijke. En daarmee dus ook de aanpassingen in sleutseldoos en mestopslag, dat je daar dus gewoon meer ruimte voor hebt. Waar LTO op dit moment ook nog mee bezig is, een project met de Milieufederatie Drenthe, om dus ook de inpassing van nieuwe en ook bestaande landbouwstallen, melkveestallen, in te passen en dat we daar als LTO met Milieufederatie Drenthe in optrekken. En dat we daar ook toch wel goede resultaten mee krijgen. En dat we daar ook in deze gemeente daar handen en voeten willen geven.
Dank u wel.
Voorzitter.
Meerman.
Wij zou graag een schorsing willen.
We hebben nog een tweede inspreker. Dus het lijkt me goed om eerst de tweede inspreker te doen. Kunnen we daarna even kort schorsen. Als de heer Van der Werf, u wilt ook nog een nadere reactie geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. De raad heeft het zelf ook nog een paar keer genoemd, de communicatie. Ik wilde als burger ook nog even toevoegen dat ik het als bijzonder prettig heb ervaren, de wijze waarop dit is aangepakt. En ook het contact met de ambtenaren was bijzonder prettig. Verder heb ik in eerste termijn nogal wat steun ervaren voor mijn inspraak, ook van de wethouder. Wat ik me nu nog afvraag is, er vindt dat onderzoekje plaats en er komt een, in mijn visie, positieve uitkomst. Hoe wordt dat dan verwerkt in de nota? Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk even naar de heer Meerman. Verzoek om schorsing. Heeft u een idee van tijd? 10 minuten. Ik schors tot 9:50. Ik verzoek u allen uw plaats weer in te nemen. Verzoek aan de bode om de deur te sluiten. Wordt al gedaan. Tweede termijn. Ik kijk eerst even naar de heer Meerman. Behoefte om een eerste reactie te geven. Heer Meerman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben in eerste termijn onze zorgen uitgesproken over de grootte van de agrarische bedrijven. Met name de megastallen. En we waren ook voornemens om hiervoor een amendement in te dienen. We hebben de wethouder heel duidelijk horen spreken over dat hij de geluiden die in de raad spelen of naar voren worden gebracht, dat die meegenomen worden in een definitieve notitie. En we hebben er ook alle vertrouwen in dat hij ook ons geluid daarin mee zal nemen. Hetzelfde geldt voor de windmolens. Van GroenLinks vinden wij dat wij ook onze aandeel moeten nemen in het windenergiediscussie. En ook als gemeente daar een rol in moeten spelen. De wethouder heeft duidelijk verwoord dat er ook een opening is vanuit de zienswijze om daar op een andere manier de zaak te gaan verwoorden als nu in de notitie staat. En we gaan er ook vanuit dat de wethouder ook in deze goed geluisterd heeft en dat we in de definitieve notitie daar de kans krijgen om er wel op terug te komen. En daar wou ik het bij laten. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik verder even. De heer Talens.
Ja, dank u, voorzitter. We hebben heel wat schorsingen, of heel wat toezeggingen van het college gehad. Dus de volgende keer mag meneer Korsmeij wel weer een moeizame gang naar het spreekgestoel hebben. Want ze gaat die kennelijk heel veel toezeggen. Een van de belangrijkste toezeggingen wat wij in ieder geval gehoord hebben, is dat hij aangeeft dat deze gesprekken die we hier hebben, deze uitspraken die we hier doen, meegenomen worden straks ook in de bestemmingsplan. Procedure. Dus die opmerking die we hier maken, dat die net zo wegen, dus dan hoeven we volgens mij ook geen amendementen te maken, want ze zijn op band vastgelegd en in de nieuwe website kunnen we het allemaal nakijken. Dus wij kunnen, als ik dus nu een beetje rondgeluisterd heb, eigenlijk al tegen meneer Van der Werf zeggen van de raad vindt kennelijk dat de S aan de noordkant van het vliegveld een S is. Dus laat het college maar bewijzen als het niet zo is. Nou ja, als ze het kunnen overtuigen dat het geen S is, dan wordt het geen S. En anders gaan we ervan uit dat het een S is. Dan is het een hele andere S en dan kan het een S van Sportveld worden, wie weet. Even over megastallen, waar GroenLinks zich duidelijk zorgen over gemaakt heeft en wij natuurlijk ook daarin mee kunnen gaan. Heb ik van andere fracties ook gehoord dat megastallen in onze gemeente niet echt de bedoeling zijn, maar dat ook agrariërs toch duidelijk de ruimte moeten krijgen. Dus daar is ook ruimte volgens mij voor in het bestemmingsplan. Dus dit is meer een informatieavond als je de conclusie trekt dan echt een raadsbesluit. Dus we zien straks wel wat er in het ontwerpbestemmingsplan naar voren is gekomen. Wat van onze inbreng vanuit de raad in de stukken zijn verwerkt. En dan gaan we er verder over discussiëren. Dank u.
Dank u wel. Heer Pieters, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij kijken hier weer anders tegenaan dan dat een collega van de Partij van de Arbeid dat doet. In mijn beleving hebben wij hier een raadstuk voor liggen waarin van ons gevraagd wordt de vaststelling van de nota van uitgangspunten. Ik neem aan als we dit vanavond vaststellen dat dit de nota van uitgangspunten is voor het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. Wij hechten eraan dat de agrarische sector in onze gemeente in de daarvoor bestemde gebieden, ik noem ze landbouwconcentratiegebieden, de mogelijkheid krijgt om hun bedrijven op een economische en adequate manier vorm te kunnen geven en in te kunnen richten. In onze beleving is een bouwblok van 1 hectare daar volstrekt onvoldoende voor. Wij vragen uw college om dit aan te passen naar 1,5 hectare. Ik wil hier nog aan toevoegen dat het op een bouwblok van 1,5 hectare volstrekt onmogelijk is om bedrijven te realiseren zoals door sommige mensen gedacht worden, met koeien met 700 en meer dan 300 van die eenheden. Dat is volstrekt onmogelijk. Deze 1,5 hectare is gewoon nodig voor gewone familiebedrijven, normale bedrijven zoals die hier in hoofdzaak functioneren in onze gemeente, te faciliteren. Wij denken dat dit nodig is en dat deze agrariërs bespaard moeten worden, dat ze steeds een gang via RO-procedures moeten volgen om gewoon een normale economische en duurzame bedrijfsvoering te kunnen realiseren. Met name spreekt ons ook nog aan dat het dierenwelzijn hiermee gemoeid gaat. Er is steeds meer ruimte nodig om de dieren op verantwoorde wijze te huisvesten. Dus
Ik weet niet of ik helemaal goed in de orde van de vergadering zit, voorzitter. Als wij de toezegging van uw college niet krijgen, dan willen wij graag in deze tweede termijn een amendement voor indienen. Verder bij de beantwoording, met name ook met de eerste, ik vond het een helder verhaal. Dus Jannes die maakt er een omgekeerde bewijslast van, maar als er gewoon zo gezegd wordt dat hij een S is, benoem hem dan zo en houd dit ook zo. Tot zover in de tweede termijn.
Ik bedoel de heer Talens.
Ja. Oh, bij elkaar wel. Ja, als hij gezien is, zeg maar, Jannes zeg.
De heer Kruijenbrink, leven bij Tinalo.
Is toegestaan hoor.
Ja, ik zal hier enige steun geven aan de VVD. Ook wij hebben dit net nog besproken. En juist de intensieve landbouwgebieden zijn ervoor om die ruimte voor landbouw te kunnen creëren. Dus wij hebben er ook geen problemen mee om hier inderdaad de 1,5 bij recht toe te kennen. Zodat hier die problemen niet ontstaan, dat er allerlei moeilijke zaken gedaan moeten worden. Daartegen staat, en daar ben ik ook heel duidelijk in, geen megastallen. Wat dan ook de definitie van een megastal moet zijn, laten we het maar even op die 300 eenheden houden. Wij willen wel in het bestemmingsplan zien dat daar iets in staat dat dit onmogelijk maakt. Wethouder, wees creatief. Voor de rest zijn we heel blij met de toezegging van de Noordzijde luchthaven Eelde. De wethouder gaf hier aan, ja, hier hebben ze eigenlijk één punt. Wij gaan ervan uit dat dit ook goed gaat komen. En dan komen we bij windmolens. Ik hoop dat de wethouder ook goed geluisterd heeft. Links van mij 3, rechts van u 3. Veel succes met dit onderwerp.
Dank u wel. De heer Wering.
Dank u, voorzitter. Ook uiteraard zal u niet verbazen. Veel gemeenten belangen die 1,5 hectare voor bouwblokken, voor landbouw, essentieel. Zowel GroenLinks als de fractie van Leefbaar Tinalo heeft het over megastallen. Ten eerste spreken we hier niet over megastallen, maar alleen maar over grootschalige landbouw. En daarbij komt, als ik goed de inspreker van LTO Noord beluisterd heb, is op provinciaal gebied het binnen de gemeente Tinalo onmogelijk om nog een grootschalige landbouw, oftewel een intensieve landbouw, erbij te krijgen. Op dit moment zijn er 2. Meer is onmogelijk, zei de inspreker van LTO. Dus volgens mij hoeven we ons helemaal geen zorgen te maken over intensieve landbouw. Alleen grootschalige landbouw. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Je wensing nog behoefte?
Ja, dank u. Ten aanzien van de bouwblokvraag kunnen wij als de CDA volledig conformeren aan de tekst gesproken door de heer Pieters van de VVD. Dus wij volgen ook graag het idee van de 1,5 hectare. Dank u.
Dank u wel. Mevrouw Engels.
Ja, even kort. Als deze agrarische ondernemers al in overleg zijn met de Milieufederatie, als ze aangeven dat er geen behoefte is ook aan megastallen en er ook geen mogelijkheid is voor megastallen, dan zou mijn fractie toch ook juist in het belang van dierenwelzijn willen pleiten om die ruimte te geven en daar niet al te krampachtig nogmaals in te zijn. Dank u.
Dank u wel, de heer Hogeboom.
Ja, voorzitter, ik was eerst niet van plan, maar naar aanleiding van de voorgelopen amendement van de heer Pieters, refereer ik nog even aan mijn opmerking in eerste termijn, dat het ChristenUnie gemeenteprogramma voorziet niet in onnodige beperkingen voor de agrarische sector. Dus als dat amendement komt, ben ik gedwongen het te steunen. Dank u wel.
Dank u wel. Tot slot, de heer Van der Meij.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ben blij dat de wethouder mijn verhaal over de windmolens vriendelijk heeft opgepakt. Dus ik neem aan dat ik binnenkort zo'n ding op mijn dak kan zetten. Oh nee, ik woon niet in het buitengebied, dus dat gaat niet door.
Ja, kan makkelijk.
Maar voor de rest heb ik geen belangrijke mededelingen. Dank u.
Dank u wel. De heer Kosmeijer.
Dank u, voorzitter. Op de vraag of de wethouder goed geluisterd heeft, kan ik bevestigend antwoorden. Of ik er ook in slaag om daar in de uiteindelijke uitwerking, dat zien we in een vervolgstap. Even een aantal dingen die zijn voorgelegd. Met betrekking tot bed and breakfast, de heer Wering heeft daar net al iets over gezegd. Wij kunnen toezeggen dat het beleid rondom bed en breakfast voorafgaat aan de procedure van het bestemmingsplan buitengebied, ontwerp bestemmingsplan buitengebied. Dus daar is geen ruis meer tussen op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan ter sprake komt in uw raad. Dus daar kan aan tegemoet gekomen worden. Komen we bij de discussie over de megastallen. Ik verwijs u naar pagina 43 van de nota van uitgangspunten, waarin staat, ik citeer, de gemeente stelt voor om in navolging van de provinciale omgevingsvisie nieuwvestiging van intensieve veehouderijen in het gehele plangebied uit te sluiten. Helderder kan het ook niet volgens mij geformuleerd worden. Dus die is uitgesloten. Komen we vervolgens bij de 1,5 hectare en dan bij recht toe te kennen. Wat ons betreft is dat bespreekbaar voor zover het gaat om de, meneer Pieters noemde dat de landbouwconcentratiegebieden. Dat is een terminologie die wij niet gebruiken, dus dan ontstaat er waarschijnlijk enig ruis over. Maar dan hebben we het over de aanduiding grootschalige landbouw en landbouwgebied.
Wij wilden, voorzitter, is dat ze in het Drentse aangebied geen bouwbelang van 1,5 hectare bij rechten verkregen worden. Maar u weet allemaal wat ik bedoel en hoe het precies heet. Nee, maar Zuid-Ladeveen, de Bundeveen en Tinalo is zo'n gebied. Die gebieden waar nou ook die mogelijkheden zijn.
Oké. Okay. Dan kunnen we dat meenemen. Daar kunnen we ook aan tegemoet komen. Dus dan is ook een amendement niet noodzakelijk. Dat pakken we op. En geweldig. Dat waren de...
De heer Meerman.
Voorzitter, de wethouder die noemde zo pas dat in de notitie staat dat intensieve veehouderij op pagina 43 bestond, dat dat niet mogelijk was. Zover wij zien betreft het de nieuwe bedrijven, bestaande bedrijven hebben die mogelijkheid wel.
De heer Kosmeijer.
Ja, dat zijn de twee bedrijven waar net al over gesproken is. Daar is hier in deze raad ook al discussie over geweest. De laatste ontwikkeling van één bedrijf. Om te zeggen van, ja, daar zit op enig moment wel een stop aan van wat nog landschappelijk ingepast kan worden. Nou, de maatvoering die wordt gehanteerd biedt ons daar ook gelegenheid voor. Om die afweging op dat moment dan ook te kunnen maken.
En zegt u hiermee dat wij hebben twee bedrijven. Het blijft dan ook beperkt tot twee bedrijven?
Ja. Voorzitter, volgens mij heb ik dan de grootste punten heb ik bij de hand gehad en gaan wij ons werk doen en komen in een vervolgprocedure hier terug. Betekent dus dat u nu, en dat is ook even in de richting van GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die nu wel heel vrijmoedig toch de kant op gaan van, ach, het is een hoorzitting. Nee, dat is het wat mij betreft zeer beslist niet. Dat wil ik toch nog even tot slot opgemerkt hebben. Maar we hebben wel goed geluisterd, we hebben toezeggingen gedaan. Die zullen we oppakken in deze nota. En die komt dus bij het ontwerpbestemmingsplan, komt die nog een keer, wordt aan u voorgelegd. Zodat u kunt controleren of wij ook geslaagd zijn voor het examen luisteren.
Dank u wel. Meneer Kosmeijer, misschien hebben we een nieuwe variant, informerende besluitvorming.
Voorzitter, ik heb nog één klein aanvullend vraagje, als dat mag.
De heer Wering.
Dank u. De wethouder zei daar straks dat het beleid bed and breakfast vooraf gaat aan het vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied. Maar wordt het beleid bed and breakfast dan opgenomen in het bestemmingsplan? Want als dat zo is, lijkt mij niet fraai en ook niet wenselijk. Dus wat ik daarmee vragen wil is van waarom moet dat beleid voor het bestemmingsplan vastgesteld worden?
Heer Kosmeijer.
Ja, voorzitter, ik was even in de veronderstelling, maar zo zie je hoe communicatie toch moeilijk kan zijn, dat ik volledig tegemoet kwam aan de wens van de heer Wering. Je moet eerst beleid formuleren voordat je dat om kunt zetten in een bestemmingsplan. Je moet weten wat je wel en wat je niet wilt. Dat is nu ook de nota van uitgangspunten. Dat is zeg maar dezelfde stap die je zet. En daarna maak je het bestemmingsplan op basis van een aantal uitgangspunten, CQ, beleidsuitgangspunten.
Wat ik in mijn, aan het eind van het eerste termijn probeerde te zeggen, is van verwijs in het bestemmingsplan gewoon naar het beleid bed and breakfast. En daarmee ben je overal vanaf, want als je het erin opneemt, dan moet je het bestemmingsplan weer gaan wijzigen als het beleid bed and breakfast gaat wijzigen.
Dat probeer ik te zeggen.
Ja, voorzitter. En dat is nou precies wat de gemeenteraad en de gemeentepolitiek zou moeten willen. Dat als je je beleid verandert, dat dient ten gevolge dat consequenties heeft voor je bestemmingsplannen. En dat niet omgekeerd de bestemmingsplannen zonder enig beleid geformuleerd kunnen worden. Want op het moment dat je je beleid wijzigt, dan betekent dat ook dat we onze bestemmingsplannen daarop dienen aan te passen. Dat is en het zijn de ruimtelijke ordeningsprocedures die een burger ook rechtszekerheid biedt om die discussie te kunnen voeren.
Dank u wel. We gaan over tot besluitvorming. Wie is tegen het voorliggende besluit?
Voorzitter, met de toezegging door het college gedaan.
Allemaal op band vastgelegd, dus het kan nagehoord en nagekeken worden. Ja, ik meen het, absoluut. Wie is tegen? Niemand, met algemene stemmen aangenomen. Dank u wel. Gaan we over naar agenda punt 8, verandering bestuurlijke inrichting Stichting Openbaar Onderwijs Basis. Met de bemerking dat de heer Wering niet aan de beraadslaging en besluitvorming zal deelnemen. Wie wenst woordvoering? Ik geef het woord aan mevrouw Engels.
Dank u wel, voorzitter. Daar had ik even niet op gerekend. Mijn fractie had een zekere aarzeling om verdere zelfstandigheid toe te staan. Juist omdat er zoveel toch wel wat verontrustende geluiden zijn geweest sinds het aantreden van de Stichting Basis. Ik heb mij echt laten vertellen dat veel problemen aangepakt zijn en dat we op de goede weg zijn. Diegene zei ook, je moet het eigenlijk zien als een kind wat op eigen benen moet staan. En dan moet je de hand niet blijven vasthouden. Ik vond dat wel een mooie beeldspraak. Goed, laten we daar dan toe besluiten. Maar hoe houden we er dan nog een beetje sturing? Hoe geven we er nog een beetje sturing aan? Hoe houden we nog een beetje zicht op de kwaliteit en de besluitvorming daaromtrent binnen onze gemeentegrenzen? Nou blijft de Raad natuurlijk de bevoegdheid houden om de Raad van Toezicht weg te sturen. En zelfs om de hele stichting weer op te heffen. Dus dat zijn vrij rigoureuze stappen. Maar blijft toch wel een zekere mate van eindverantwoordelijkheid. Ten aanzien van de voorgestelde halfjaarlijks spreekuur. Al waar wij dan daar ter plekke ons op de hoogte kunnen stellen van een aantal zaken. Zou ik toch willen bepleiten, althans mijn fractie. Om dit op een andere vorm te doen, namelijk kom mondeling verantwoording afleggen, in ieder geval één keer per jaar bij de raden. Die vorm heeft onze voorkeur. En spreekuur zullen ze toch altijd hebben wanneer wij vragen of opmerkingen hebben vanuit de beide raden. En verder, alhoewel dat nu niet misschien helemaal relevant is, maar geef ik de Stichting Basis toch mee om altijd en zeer veel en hoge ambitie te hebben ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs in onze gemeente. Dank u.
Dank u wel. Heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, we hebben het voorstel bekeken. Geef ik van daar een aantal opties voor. In eerste instantie is het goed bekijkt. Geef het van, als je de stukken doorleest, dan is er nog weinig echt een bestuurservaring mee met de verschillende modellen. Alle hebben voor- en nadelen. Er worden wat argumenten aangedragen waarvoor met name ook de organisatie kiest voor deze vorm. En wie zijn wij dan nog om, als we geen echte grote beren op de weg zien, om dan met een ander voorstel te komen. Dus wij kunnen hiermee instemmen.
Dank u wel. De heer Heikamp, VVD.
Voorzitter, alvorens in te gaan op de vragen van agenda punt 8, nog het volgende. Ik heb hier voor mij een boekje liggen. En dat is de Cordon-methode. En de titel is Kijk, luister en begrijp. Normaal gesproken staat op zo'n boek op de achterkant een helikopterview. Helaas, als we dan het boek gaan bekijken van de Stichting Basis, staat op de achterkant een heel groot vraagteken. Misschien is het leuk voor de regiekamer om voor de kijkers ook eens wat in te zoomen. Vanaf de start tot vandaag heeft de Stichting Basis niet geleid tot integratie in de maatschappij. De kosten, let op, ik heb het hier dus niet over de uitvoering, zijn in 3 jaar tijd opgelopen tot een vermindering van het eigen vermogen van bijna 6 ton. Des te treuriger is het dan ook om te concluderen dat je dus uit die 6 ton ook nog een vermindering van kwaliteit ziet ontstaan. Leggen we dus daarbij de gelden voor kwaliteitsverbetering, komen we uit op een bedrag van €1.350.000 in 3 jaar en 4 maanden tijd. Onze fractie spreekt daarvan in financieel opzicht van een mislukt experiment, waarbij het toezicht van bestuur en coördinatieplatform heeft gefaald. Waarom niet eerst een evaluatie? De Raad moet tijdig kunnen ingrijpen. Dat instrument, dames en heren, is ons op deze manier ontnomen. Zie daar de uitleg van het vraagteken. De toegezegde risicoparagraaf in de meerjaarraming zal hopelijk meer duidelijkheid verschaffen. Nu terug naar het gevraagde van punt 8. Zoals al gezegd heeft een evaluatie in deze raad niet plaatsgevonden. Als een instelling een interne toezichthouder nodig heeft, dan is dat om de buitenwacht het vertrouwen te geven dat middelen waarover de instelling de beschikking heeft gekregen, effectief en efficiënt worden besteed. Men dient zich dan ook duidelijk een beeld te vormen van organisatie naar buiten toe en informatie te verstrekken. Heeft veel aangemarkeerd in 3 jaar. Een periodieke informatiebrief op de nieuwe website, ik heb hem vanmorgen nog even bekeken, zodat de ouders van de leerlingen zich ook een beeld kunnen vormen van de nieuwe stichting en de ontwikkeling ook kunnen volgen. Voor zover in eerste termijn.
Dank u wel. Tot slot, de heer Bolhuis, PvdA.
Voorzitter, bedankt. Het uit handen geven van taken en bevoegdheden, dat is altijd een moeilijke beslissing. En dat blijkt ook voor, maar ook hier blijkt er voor uitzonderlijke gevallen een noodrem beschikbaar voor de Raad. En om deze te kunnen gebruiken, staat onze fractie op het standpunt dat de Raad, en dat sluit ook aan bij de woorden van D66, minimaal 2 keer per jaar geïnformeerd wil worden over de voortgang van de stichting basis. En indien dat ingevuld kan worden, dan kan de fractie van de PvdA instemmen met de voorgestelde wijzigingen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dat van de zijde van de Raad. Woord is aan de heer Kosmeijer.
Is nog niet afbetaald, meneer Kalfen. Dan kraakt hij nog. Maar ik hoop hem binnen een maand af te kunnen betalen en dan hou ik het op. Voorzitter, een aantal opmerkingen. De verzelfstandiging, aarzeling bij de zijde van D66, van de zijde van de VVD. Hoewel niet een uitgesproken standpunt, maar daar is de aarzeling wel vele malen groter, heb ik zo de indruk. We moeten ons ook realiseren dat het geen experiment is. We hebben de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in deze raad uitvoerig besproken. En in die besluitvorming zit ook opgenomen dat minimaal 5 jaar deze stichting de gelegenheid moet krijgen om zelfstandig te kunnen functioneren. Dus binnen die 5 jaar kan het herroepen van dat besluit ook niet aan de orde zijn. Dus vandaar dat ook een evaluatie, of hoe je het ook maar vormgeeft, op dit moment niet aan de orde zou kunnen stellen. Dat ligt in de besluitvorming gewoon opgesloten. Als u vervolgens zegt van er zijn de afgelopen jaren wel een aantal forse problemen geweest, dan ben ik wel de laatste die dat zal gaan ontkennen. Ik bevestig dat in de volle overtuiging. Maar of daar een 1-op-1 relatie ligt ook met de verzelfstandiging en een mogelijk besluit om daarop terug te komen, of daar aarzeling bij te hebben, die zie ik niet, voorzitter. Ik ben er echt van overtuigd dat met de maatregelen die juist ook zijn genomen nadat er zich allerlei problemen in Stichting Basis hebben voorgedaan, dat we nu absoluut op de goede weg zijn. En dat het de stichting ook verdient om die weg te vervolgen, om juist de kwaliteit van het openbaar basisonderwijs in onze gemeente en die van de gemeente Haren volop uit te kunnen voeren en waar te kunnen maken. De voorstellen zoals die nu aan uw raad zijn voorgelegd komen direct voor uit een nieuwe code over besturen in het onderwijs, waarin een wijziging optreedt en men heeft gekozen na beraadslagingen ook
binnen de eigen organisatie, de GMR, om voor dit model te kiezen. En dat houdt inderdaad in dat de bevoegdheden van de Raad ten aanzien van begroting en jaarrekening komt te vervallen en toe wordt gelegd of neer wordt gelegd bij de nog nieuw te benoemen Raad van Toezicht. Evenwel blijft de bevoegdheid van de Raad altijd om de leden van de Raad van Toezicht te benoemen, maar vooral ook om bij gebreken ongeschiktheid dan wel wanprestatie, om die Raad van Toezicht weer naar huis te sturen, in te grijpen. En daar ligt wat mij betreft ook, en dat is een zwaar instrument wat je inzit, dat doe je niet zomaar. En ik vind het ook volstrekt terecht dat waar in de stukken nu gesproken wordt over een halfjaarlijks spreekuur, dat dat wel iets krijgt van, nou kom maar even langs, gooi het er maar even uit en dan krijg je een kop koffie met een koekje en dan ga je weer naar huis. Nee, dat zijn we ook echt zelf van plan, dat is in de uitwerking ook opgenomen, dat dat ook een instrumentarium moet zijn die uw raad in staat stelt om kennis te nemen van de ontwikkelingen binnen basis en daar ook eventueel een oordeel over te hebben en dat mee te geven aan beide wethouders vanuit de gemeente Tinalo en vanuit de gemeente Haren, om daar in hun directer contact met Stichting Basis, die blijft ook gehandhaafd, om daarop toe te kunnen zien. Dat spel, dat moet nu gespeeld worden. En die toezegging dat dat overleg meer behelst en echt een informatieuitwisseling zal zijn, die doe ik u graag. Want ik weet uit wel ingelichte bron dat diezelfde opvatting ook in de gemeente Haren, die daar vanavond ook over vergadert, ook leeft.
Dank u wel. Wie wenst nog een tweede termijn? Alleen mevrouw Engels. Mevrouw Engels.
Ja, dank u voorzitter. Ik zal het kort houden. In de eerste termijn was ik één dingetje vergeten, waar ik natuurlijk in de eerste instantie in eerder moment ook al eens over gehad heb. Bij de Raad van Toezicht zouden wij graag een evenwichtige verdeling zien tussen mannen en vrouwen. Want ik heb wel eens gehoord, er moet minstens één vrouw zitten, maar waarom eigenlijk? Dus een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen bij uitgaan van gelijke geschiktheid. En daarbij vind ik niet dat we er meteen maar steeds van uit moeten gaan dat mannen eigenlijk niet geschikt zijn om te besturen. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Kosmeijer.
Nou, vraag ik me af of ik eerst tot 10 moet tellen voordat ik reageer. Ik doe dat ook niet. Nee, we hebben voorafgaand aan deze raadsvergadering hebben wij een overleg gehad met de gemeente Haren, het bestuur van Stichting Basis, om te kijken hoe de profielschets opgesteld moet worden. En daar is deze passage ook in opgenomen.
Dank u wel. Gaan we over tot besluitvorming. Wie is tegen het gevraagde besluit de verandering bestuurlijke inrichting Stichting Openbaar Onderwijs Basis? Wie is tegen? Niemand? Met algemene stemmen, dat wil zeggen zonder de heer Wering, aangenomen. Agenda punt 9. De vaststelling van het bestemmingsplan Groningerweg 76 te Eelderwolde. Wie wenst woordvoering? Geef het woord aan de heer Van Monbergen, Leefbaar Tinalo.
Ja, dank u voorzitter. Het is een perceel aan de Groningerstraat, Groningenweg, vergis ik me steeds in, 76, is in 2004 opgenomen in het bestemmingsplan Terborg. En destijds bestemd als natuur. Wij gaan ervan uit dat dit een afgewogen beslissing of besluit is geweest. De gemeente heeft in april 2010 de gebouwen aangekocht, met het oog op de realisatie van de ecologische zone. Indien er nu zou worden gesloopt, kan hier op grond van het vergerende bestemmingsplan niets meer voor in de plaats worden gebouwd. Echter, het college wil de vrijstaande schuur aan de noordzijde slopen en het wonen ter plaatse legaliseren door de gronden opnieuw te bestemmen voor woondoeleinden. Vandaar dit onderhavige bestemmingsplan. Wij gaan ervan uit dat dit ook een afgewogen beslissing is geweest en wel om economische redenen. Een perceel met een woonbestemming brengt nu eenmaal meer op als een stuk natuur. De OZB is natuurlijk ook mooi meegenomen. Echter, er is een probleem en dat is de geluidsbelasting. Indien de geluidsbelasting de voorkeurwaarden van 48 dB, en ik weet dat het al behoorlijk is, te boven gaat, kan onder gemotiveerde redenen een hogere waarde van 53 dB worden vastgesteld. Nu is de geluidsbelasting op de voorgevel 57 dB. Op de zijgevel is de geluidsbelasting nog 53 dB. Een veel hogere waarde om te wonen. Een overschrijding van zelfs 9 dB. De overschrijding op de voorgevel is zodanig dat hier geen ontheffing kan worden verleend. Er zal eigenlijk helemaal geen wijziging van het bestemmingsplan mogen plaatsvinden. Voorbeelden genoeg waarin het college geen bouwvergunningen, wijzigingen van het bestemmingsplan afgaf, omdat de geluidsbelasting te hoog was. Maar de euro's heeft het college hard nodig. Het college verwacht als het grondstuk met de gebouwen wordt verkocht, er een algehele of gehele nieuwbouw zal plaatsvinden. Een bouwplan met een hoogwaardige architectuur. Nieuwbouw zal worden getoetst aan de welstandscriteria uit de welstandsnota van de gemeente. Deze hoogwaardige architectuur zal in verband met de hoge geluidsbelasting moeten worden uitgevoerd met een dove gevel. Nou, daar heb je goede architecten voor nodig. Maar wat gebeurt nu als de koper geen nieuwbouw pleegt? Wij hebben niet kunnen constateren dat de koper verplicht is het huidige pand te slopen. In het bestemmingsplan staat dat het plan ervoor zorgt dat de bestaande woning, welke in de huidige situatie bestemd is als natuur, een nieuwe woonbestemming krijgt. Er staat verder: de woning en aangebouwde schuur worden gehandhaafd. Waarom sloopt de gemeente niet alle opstallen, zodat ze verzekerd is dat bij verkoop nieuwbouw zal plaatsvinden? Wij vinden dit dan ook een onverantwoord besluit. Geldelijk gewin boven de gezondheid van inwoners stellen. Dan is er bij de stukken een besluit hogere grenswaarden wetgeluidshinder Groningenstraat 76 de Eelde-Wolde bijgevoegd. Hierin besluit het college de hogere waarde voor ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de Groningenweg de Eelde-Wolde op de zijgevel en de nieuw te bouwen woning. Ik herhaal, nieuw te bouwen woning op het perceel Groningenweg 76 vast te stellen op 53 dB... onder de voorwaarde dat het toepassen van een dovemansvoorgevel. Daar hier een ontheffing wordt verleend voor een nieuw te bouwen woning, is het gerechtvaardigd de vraag te stellen: is het perceel al verkocht? Wie is de koper van het perceel? Wie heeft een ontheffing aangevraagd? In de raadsvergadering van 13 december 2011 heeft D66 voorgesteld de mogelijkheden te onderzoeken op het perceel horeca te realiseren. Een reëel verzoek gezien de huidige problematiek. Het college komt met het argument: indien het plan gewijzigd wordt vastgesteld, dan bestaat het risico dat het plan bij de Raad van State wordt vernietigd, omdat vestiging van een horecaactiviteit onvoldoende is gemotiveerd. Wel een zeer zwakke motivatie. Net zoals de notitie kleinschalige horecaactiviteiten Groningenweg 76 Eelde-Wolde. Het college heeft gewoon geen zin in dit serieus op te nemen. Belanghebbenden kunnen beroep indienen. Dan gaan wij in Tinalo nog wel een hele mooie tijd tegemoet. Wij verwachten na deze eerste termijn de beantwoord van de wethouder af. Dank u.
Dank u wel. Mevrouw Wiersma.
Meneer de voorzitter, allereerst willen wij het college bedanken voor het mede op het verzoek van het CDA gedane onderzoek naar de mogelijkheid van de realisatie van kleinschalige horeca op locatie Groningenweg 76. Wij kunnen ons vinden in de argumenten die door het college op basis van dit onderzoek worden aangereikt, om al hier, dus ten zuiden van de Nieuwe Sluis, geen kleinschalige horeca toe te staan. Daarom kunnen wij instemmen met het ongewijzigd vaststellen van zowel de papieren als de digitale verbeelding van bestemmingsplan woning Groningerweg 76 te Eelderwolde. Maar het CDA zou het wel erg op prijs stellen als er serieus gekeken gaat worden naar kleinschalige horeca mogelijkheden ten noorden van het sluisje. Ten slotte zijn de teksten van welbekende Nederlandse volksliedjes als schuitje varen, bootje varen en natuurlijk theetje drinken bijna onontkoombaar op deze locatie van toepassing. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Tot slot, mevrouw Engels.
Ja, voorzitter, dank u wel. De horecabestemming blijkt hier niet zo geschikt. Ik leg me er dit keer bij neer. Ik vind wel dat we, wanneer er een ondernemer zo'n verzoek doet, dat we alles in alles moeten stellen om te kijken waar de grenzen liggen en of we deze ondernemer niet warm moeten omarmen. Dit keer komt er een woonbestemming op en ik wens de toekomstige bewoners daar, want het is een prachtige plek, heel veel woonplezier. Dank u.
Dank u wel. Dat was de eerste termijn. Het woord is aan de heer Kosmeijer. Maar Wiesema, zou u de microfoon willen uitzetten?
Voorzitter, een verrassende inbreng van de zijde van Leefbaar Tinalo. En ik moet u zeggen dat ik niet in staat ben om de technische kant van het verhaal om daar antwoord op te geven. Ik mag erop vertrouwen dat bij alle voorbereidingen die zijn getroffen om dit bestemmingsplan voor te bereiden, dat daar ook in voldoende mate naar gekeken is van wat mogelijk is met geluidsbelasting vanaf de weg. En wat niet mogelijk is, ook in relatie tot eventueel vervangende nieuwbouw. Ten aanzien van de horecafunctie, daar is de afweging gemaakt. Blij dat u zich dit keer erbij neerlegt. Ik beloof nog niet veel voor de toekomst. Maar toch, het begin is gemaakt. Maar ook de suggestie die van de zijde van het CDA werd gedaan om ten noorden te kijken. Dus dan zit je ook veel meer bij het Paatsvoldsmeer gebied aan. En ook dat wordt door mijn collega in het meerschap ook meegenomen. Om daarin te kijken of daar die horecafunctie, die ook meer past bij direct aan het meer, om daar een plek voor te vinden. Dus in die zin kunnen we daaraan toegeven.
Dank u wel. Wie wenst nog een tweede termijn? De heer Van Monbergen.
Ja, meneer de voorzitter. Ik vind het een schokkend antwoord van de wethouder. Het bestemmingsplan geeft aan dat het niet gesloopt hoeft te worden, de bebouwing. Daar komt dan een geluidsbelasting op de voorgevel van 59 of van 57 dB. Dat is gezondheidsschadend. En dat weet de wethouder. Want hij heeft zich hierin verdiept. Ook het college heeft een besluit genomen over een nieuw te bouwen woning. Een ontheffing voor een nieuw te bouwen woning. Ik vraag gewoon aan de wethouder, wordt hier een nieuwe woning gebouwd? Want je geeft een ontheffing daarvoor. Wie heeft die ontheffing aangevraagd? Dat is een rechtvaardige vraag. Het is technisch, wordt daar gezegd. Hij weet het, onze mening, heel goed. Dat dit niet klopt. En toch doordrukken. Dat vind ik schokkend. Ik verwacht gewoon dat hij een antwoord op geeft. Dat hier een bestemmingsplan wordt goedgekeurd. In deze raad, wat niet mag. En daar wil ik gewoon antwoord op hebben.
Dank u wel. Verder nog van de zijde van de raad.
Voorzitter, ik blijf bij mijn antwoord.
Helder. Gaan we over tot besluitvorming. Wie is tegen het voorstel? De fractie van Leefbaar Tinalo, daarmee is het voorstel aangenomen. Agenda punt 10. Ontwerp bestemmingsplan Lindenstraat Tinalo. Wie wens woordvoering? Soms zie ik het over het hoofd, een hand, maar in dit geval niemand. Besluitvorming, wie is tegen het voorstel? Niemand met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 11. Vervanging lampen en lichtmasten van de openbare verlichting. Wie wenst woordvoering? Even Monbergen. Mevrouw Engels, verder nog. Het woord is aan de heer Van Monbergen.
Ja, dank u. Nou, dat is wat minder ingewikkelde vraag. Dat gaat puur over de aanbesteding. In het stuk staat, na akkoordverklaring van de raad zal worden overgegaan tot opdrachtverstrekking en uitvoering van de werkzaamheden. Mag ik hieruit concluderen dat het al is aanbesteed? Dan wil ik gewoon vragen voor wat bedrag is het aanbesteed en wie het gaat uitvoeren. Dan staat er op de volgende bladzijde, met ingang van 1 januari 2012 is door de Drentse Groningse gemeente en de beide provincies de oude EGD samenwerkingsovereenkomst met Enexus en CIUT namelijk opgezegd. Dit is met name gebeurd om het structurele onderhoud van de openbare verlichting Europees, openbaar Europees gezamenlijk te kunnen aan te besteden. Nou, van mogelijk dat de voorbereiding hiervoor in de tweede helft van dit jaar zijn afgerond. Nu is mij gewoon mijn vraag. Nou, ik ben die heel goed mee eens dat het gezamenlijk wordt aanbesteed. Ja, want dan kan je een raamovereenkomst aanbesteden en dan kan je daaruit putten. Nou, dat kan heel veel geld schelen en nou, onze gemeente heeft al niet zo breed. Is de vraag, is deze aanbesteding of opdrachtverstrekking ook op deze wijze gebeurd? Het is een beetje onduidelijk. Aan de ene kant wordt gezegd, we gaan dus tot op... opdrachtverstrekking over. En aan de andere kant krijgen we een heel mooi verhaal van wij gaan Europees aanbesteden. Dus dat is even mijn vraag.
Dank u wel. Mevrouw Engels.
Ja, dank u voorzitter. Mijn bijdrage in deze is een hele andere. Ik wil aandacht vestigen op een lichtmast waar de lampen nog lang niet van vervangen hoeven te worden, want die zijn net geïnstalleerd. Maar waarvan ik toch werkelijk... En ik had daar een foto van en die had ik zo graag op het grote scherm gewild, maar dat bleek technisch niet mogelijk. Maar ik heb de foto en ik zal hem rond laten sturen in de raad. Waarvan ik me toch werkelijk afvraag of dat nou wel goed is en of de lampen wel goed gericht staan. Namelijk de lichtmast op de brug in Eelde-Wolde. Al waar wij met z'n allen een prachtige excursie hebben gevolgd. Een dierenoversteek of natuuroversteekplek onder de brug door. Als je dat gebied benadert vanuit het wildgebied, hè, vanuit het natuurgebied, dan lijkt het wel alsof daar een boortoren of iets staat met heel veel licht en allemaal verschillende kleuren licht er ook. En dat lijkt me niet een uitnodiging voor het wild wat daar eventueel zou overwegen om daar 's nachts over te steken. En verder staat een van de lampen ook werkelijk gericht op die plek waar de dieren dan onderdoor zouden moeten gaan. En ook dat lijkt me niet een uitnodiging. En dan hebben we denk ik daar een heleboel geld gespendeerd. En vervolgens bij een ontmoedigingsbeleid van heb ik jou daar, omdat we daar zoveel licht creëren dat geen enkel dier, wat ook maar een beetje verstand heeft, daar onderdoor zou gaan. Dan worden het misschien de kikkers, maar dan houdt het wel op. Dus misschien dat daar toch even naar gekeken zou moeten worden. Dank u.
Dan is het woord aan de heer Assies.
Eerst even naar leefbaar. Ik denk terecht is dat het wat onduidelijk is. We zitten natuurlijk ook een beetje in een soort interim situatie. De overeenkomst die niet gesloten is, is nog onder de oude condities met Siert. Want toen dit speelde, hadden zij nog een beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeente en de provincies. En daar was nog geen uitspraak over. Dus dit valt nog onder de oude regeling. De toekomst zal dus een aanbestedingsmodel gaan worden. Dus... heel simpel, oude regeling voor het bedrag, doen ze het wat hier staat. D66, de soort verlichting die daar gekozen is in overleg met Natuurmonument. Dus daar ligt het niet aan. Ik zal vragen of er gekeken is of de lampen goed gericht zijn. Dus ik zal daarop terugkomen schriftelijk.
Dank u wel. Wie nog in tweede termijn? Niemand besluitvorming, wie is tegen het voorstel? Niemand met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 12, decentralisaties in het sociale domein. Wie wenst woordvoering. Geef het woord aan mevrouw Bomhoff, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Nou, onze fractie is niet erg blij met de verrassing uit de trucendoos van de regering. Die verpakt in mooie woorden en verwachtingen, waar we trouwens heel sceptisch tegenover staan, gewoon neerkomen op forse bezuinigingen over de ruggen van de zwakkeren in de samenleving. Bezuinigingen die ook onze gemeente hard zullen raken. We zijn ons terdege bewust van de relatief korte tijd, het gebrek aan ervaring, het beperkte budget dat beschikbaar is om de transities te realiseren en in te bedden in de bestaande structuren. Maar de invoering van de WMO werd ook met grote bezorgdheid tegemoet gezien en was voor onze gemeente ook een heel karwei, maar is uiteindelijk wel goed verlopen. Dat geeft wel enig vertrouwen. En zoals we in de stukken kunnen lezen, is er door de voor deze transities opgerichte projectgroep een tijdpad uitgezet. En zijn de voorbereidingen om tot een goede afwikkeling te komen in volle gang. De inspraaknotities van de leden van het netwerkoverleg en de adviesraden zijn keurig verwerkt in het visiedocument. We zijn van mening dat op dit moment voor ons opmerkingen op detailniveau nog niet aan de orde en daarom nog niet wenselijk zijn. Maar we willen wel graag tussentijds worden bijgepraat over het verloop van de ontwikkelingen en zullen dat ook kritisch blijven volgen. We kunnen instemmen met het visiedocument Iedereen heeft talent en het beschikbaar stellen van het gevraagde krediet en we wensen de projectgroep wel heel veel succes met deze megaklus.
Dank u wel. Mevrouw Suiker, GroenLinks.
Dank u wel. GroenLinks is in principe niet tegen hervormingen in het sociale domein. De regelgeving is op sommige gebieden doorgeschoten en de inefficiëntie die dat veroorzaakt kan met hervorming voor een deel worden tegengegaan. Bovendien kan decentralisatie helpen bij een betere afstemming en een persoonlijkere benadering. De voorgestelde hervormingen zijn echter ingegeven door grootschalige bezuinigingen en het is deze insteek die ons zorgen baart. Een grote groep mensen in de sociale werkvoorziening zal aan de kant komen te staan. En dat is niet de visie die GroenLinks heeft voor een samenleving waarin voor iedereen plaats is. Maar goed, als gemeenteraad hebben wij hier inhoudelijk niets meer over te zeggen en ook de gemeente zal de plannen moeten uitvoeren. In het visiedocument Iedereen heeft talent wordt geprobeerd er het beste van te maken. Maar wat ons betreft worden de zaken wel wat al te rooskleurig en eenvoudig voorgesteld. Met name wat betreft de wet werken naar vermogen. We kunnen bijvoorbeeld lezen dat mensen waar nodig moeten worden geprikkeld via sancties. Maar prikkels kunnen ook verlammend werken. Een financiële sanctie betekent voor sommigen gewoon stilstand en armoede. Werken naar vermogen lijkt in het visiedocument wel een toverspreuk, dat iedereen zinvol aan het werk krijgt. Maar zo eenvoudig is dat niet. Participatie kan niet worden teruggebracht tot verdiencapaciteit. En wat wordt er in hoofdstuk 5 eigenlijk bedoeld met: we willen een systeem dat mensen motiveert, prikkelt, erbij haalt en hun aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Mensen worden ondersteund om deze verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer dit tijdelijk niet gaat, zal hulp worden geboden om werk te kunnen aanvaarden. Wij begrijpen dat niet. Pagina 14, paragraaf 5.3. GroenLinks maakt zich niet alleen grote zorgen over de consequenties van deze plannen, maar ook hebben we veel vraagtekens bij de haalbaarheid ervan binnen de vastgestelde termijnen. De decentralisatie vergt een cultuuromslag en de tijd lijkt ons te kort om een en ander zorgvuldig uit te voeren. En tenslotte moeten we ook wat betreft financiën realistisch zijn. Budgetneutraal zal dit proces niet bepaald verlopen en de hele operatie zal de gemeente flink wat geld kosten. De kleine 2 ton die vandaag wordt beschikbaar gesteld voor dit project is slechts een begin. Tot zover.
Dank u wel. Mevrouw Engels, D66.
Ik wist even niet zeker of u mijn vinger had gezien. Dank u wel, voorzitter. De veranderingen die ons op ons afkomen, hoe schatten we dat allemaal in, hoe dat straks gaat werken? Wordt er bijvoorbeeld op dit moment is er een nulmeting gedaan, of wordt het nog gedaan voordat die veranderingen werkelijk in werking gaan, bij bijvoorbeeld het WMO-loket of het Centrum Jeugd en Gezin? Want dan kunnen we ook kijken hoe het nu functioneert en hoe het straks gaat functioneren. Dus wordt er een nulmeting gedaan. En dan verder, de fractie van GroenLinks noemde het woord rooskleurig. Ergens in het stuk staat efficiency winst terugpompen. Gaat het over heel veel gelden en waar pompen we dat dan heen? En is dat niet wat te optimistisch? Tot zover.
Dank u wel. Slot, de heer Hogeboom.
Ja, voorzitter, heel kort. Er is al heel wat gezegd waar ik het van harte mee eens ben. Ik wil alleen nog zeggen dat ik blij ben dat wij zoveel informatie gekregen hebben van het college. Ik heb zelf besloten om het boek maar deze raadstukken in te binden, zodat ik deze informatie in ieder geval te alle tijden beschikbaar heb. Dank u wel.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Kremers.
Ik kan niet zo snel schrijven als dat sommige mensen kunnen praten, dus ik heb soms nog even wat tijd nodig om wat aantekeningen te maken. Ik hoor in ieder geval breed draagvlak voor de notitie zoals die er ligt. En ik hoor tegelijk ook zorg. Een zorg die overigens door ons ook echt wordt gedeeld. Maar laten we wel zijn, als je ziet wat er straks op deze gemeente afkomt en op alle gemeenten in Nederland, dan is dat niet mis. En dat is niet iets wat je zo even op een achternamiddag gaat regelen. Wat dat betreft is het dan ook goed dat we juist overgegaan zijn tot het instellen van een projectgroep die dan ook de verbinding van die drie transities gaat zoeken. Mevrouw Bolhoff noemde het de trucendoos van deze regering. Dat is een politieke uitspraak die ik voor uw rekening laat. Ik wil echter wel even daarbij stellen dat bijvoorbeeld de transitie rondom de jeugdzorg een uitdrukkelijk verzoek, al jarenlang gewenst verzoek, van de gemeenten is. Dus daarmee wil ik niet direct aangeven dat het een trucendoos is van de regering en ook niet direct gericht was op bezuinigingen. Hoewel ik wel erken dat met de transitie van de jeugdzorg er een taakstelling ligt van 300 miljoen op een totaalbedrag van 3 miljard. Maar ik heb al van verschillende partijen gehoord die zich ook in de praktijk bezighouden met jeugdzorg. Die zeggen als de gemeente de regie goed gaat voeren en het lukt hen om te ontschotten, dan is deze 300 miljoen haalbaar. Maar nogmaals, dat zal een behoorlijke klus worden. Mevrouw Bolhoff merkte ook op dat het bedoeld is als onderdrukking van de zwakken in de samenleving. Ik neem aan dat u daarmee bedoelt de effecten die het zal hebben, met name voor de mensen in de sociale werkplaatsen, de wet werken naar vermogen. En dat is een zorg die ik met u deel. Het is een van de redenen waarom bijvoorbeeld het bestuursakkoord vorig jaar met de VNG en de regering niet doorging. Maar het was vooral dit onderdeel wat de gemeenten massaal aangaven niet mee te kunnen leven. We hebben ook heel veel druk uitgeoefend, eigenlijk alle gemeenten wel zo'n beetje op de regering, maar er zit op dit moment nog geen beweging in. Gelukkig geeft u aan ook vertrouwen te hebben, mede gelet op het traject dat wij hebben doorlopen rondom de WMO, dat het ook ons zal lukken om ook dit tot een goed einde te brengen. Bedankt voor dat vertrouwen en zeker, wij zullen u periodiek meenemen in dit hele traject. Sterker nog, dit is een visiedocument. En op basis van dit visiedocument zullen er nog allerlei beleidsnotities moeten volgen die u als raad vaststelt. Dus periodiek zullen wij met beleidsvisies komen waarin u uw licht kunt laten schijnen over de wijze waarop wij denken deze materie op te pakken. Dan kijkend naar de bijdrage van GroenLinks. Nou, in grote lijnen komt die wel op hetzelfde neer. Ook de zorg die u heeft rondom de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, die deel ik met u. En het zal nog een hele klus worden om dat in goede banen te leiden. U stelt het visiedocument, iedereen heeft talent. Dat de zaken daar wat te rooskleurig en eenvoudig worden voorgesteld. Met name de wet werken naar vermogen. Wij kijken er niet zo lichtzinnig naar als dat u nu misschien denkt. We hebben heel goed in de gaten dat hier het een en ander bij komt kijken. Dat wij straks behoorlijk wat op ons af gaan krijgen. En het zal nog een behoorlijke klus worden om dat in goede banen te leiden. U stelt, we kunnen bijvoorbeeld lezen dat mensen waar nodig moeten worden geprikkeld via sancties. Maar prikkels kunnen ook verlammend werken. Ik wil u even wijzen op twee woorden of drie woorden eigenlijk die erin staan. Het enerzijds waar nodig en geprikkeld via sancties. Ik geef het al aan, waar nodig. De hele transities gaan uit van een stuk eigen verantwoordelijkheid die we bij burgers neerleggen. En er zijn gelukkig heel veel burgers die gewoon hun verantwoordelijkheid nemen. Er zijn ook heel veel burgers die hebben die prikkels via sancties niet nodig. Maar helaas, er zijn ook mensen die wel kunnen participeren, die wel kunnen werken, maar het simpelweg niet willen. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. En als ik het heb over waar nodig, dan heb ik het over dat soort burgers die wij moeten helpen zo nu en dan even te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. U stelt, participatie kan niet worden teruggebracht tot verdiencapaciteit. Ik ben het daar helemaal met u eens. Als we kijken naar participatie, als we kijken naar het meedoenbeleid zoals we dat hier ook kennen, als we kijken naar hoe toekomstgerichte transities moeten zijn, dan praten we niet alleen over verdiencapaciteit. Als we het hebben over werk, dan praten we bijvoorbeeld ook over vrijwilligerswerk. Dan praten we ook over dagbesteding en dergelijke. Dus je moet het totale palet zien die nodig is om iemand te laten participeren in deze maatschappij. Maar daarbij wel vooral ook nadrukkelijk wijzend op zijn eigen verantwoordelijkheid. En kan hij het niet aan, dan mag hij zich erop vertrouwen dat hij hulp krijgt van de overheid. Even kijkend naar uw opmerking van ja, is het nou wel haalbaar binnen de vastgestelde termijnen? De decentralisatie vergt een cultuuromslag en de tijd lijkt ons te kort om een en ander zorgvuldig uit te voeren. Gelukkig moet ik haast zeggen, gaan we het ook niet allemaal per 1 januari 2013 uitvoeren. Als je even kijkt naar de wet werken naar vermogen, daar hebben we een heel traject voor uitgezet. En dat kent een transitietraject van 2012 tot 2018. Dus daar zit een veel langere periode aan om dat gerealiseerd te krijgen. En sterker nog, de wet werken naar vermogen is volgens mij op dit moment nog niet eens in de Tweede Kamer aangenomen. En we moeten nog maar afwachten of die überhaupt per 1 januari 2013 in werking treedt. Ik ben bang van wel overigens. Tot slot moeten we ook wat betreft de financiën realistisch zijn, zegt u. Budgetneutraal zal dit proces niet verlopen. Nee, ik ben bang van niet. En ik denk dat met name de ontwikkelingen rondom de wet werken naar vermogen, en dat heeft u ook allemaal in de krant kunnen lezen, de gemeenten enorm veel geld gaan kosten. Daar zullen we ons op moeten voorbereiden. Daar hebben we in het collegeprogramma overigens ook al een voorschot op genomen door te stellen dat in het kader van de transities wij in ieder geval structureel €250.000 extra zullen uittrekken om eventuele tekorten op die transities te kunnen financieren. Dan naar de D66. Ik was druk aan het schrijven bij de vorige nog, dus ik heb uw vraag rondom nulmeting niet helemaal begrepen. Die mag u zo meteen nog een keer stellen. Maar u had ook een vraag over efficiëntiewinst terugpompen. Wat moeten we daaronder verstaan? Nou, de bedoeling is dat op basis van deze transities wij met name efficiëntiewinst gaan halen uit de te formuleren procedures. Dat zal in ieder geval minder geld gaan kosten. En dat geld kun je vervolgens weer te goede laten komen aan die mensen die het hard nodig hebben. En dat bedoelen we met het terugpompen van efficiëntiewinst. En dan mag u wat mij betreft nog even vertellen wat u onder die nulmeting heeft staan.
Ja, dank u voorzitter. Ik bepleitte een nulmeting voor het WMO-loket en het Centrum Jeugd en Gezin. In die zin, kijk hoe het nu functioneert en kijk of ze door extra belasting of wat dan ook maar slechter of minder efficiënt of wat dan ook maar gaan functioneren. Dat was mijn voorstel. Of beter. Maar in ieder geval, een nulmeting in die zin van hoe gaat het nu en hoe gaat het straks.
Ja, oké. Okay. De gegevens rondom het WMO-loket, die zijn bekend. Die worden bijna jaarlijks gemeten. Dat is ook een organisatie die dat zelfs doet voor ons. Daar hebben we zelfs al eens een keer een pluim voor gekregen voor de wijze waarop wij functioneren. Dus die nulmeting voor het WMO-loket is er. Ten aanzien van het Centrum voor Jeugd en Gezin, die is in januari van vorig jaar gestart. Daar is inmiddels een evaluatierapport van klaar. Waarin we dus ook kunnen aangeven van nou, wat heeft het nou het afgelopen jaar opgeleverd. Dus ook dat is een soortement van nulmeting. En vooruitbedurend daarop zullen we inderdaad toekomstgericht kijken hoe het dan gaat. Dat is hoogwee, voorzitter.
Dank u wel. Wie nog een tweede termijn? Niemand. Besluitvorming is tegen het voorliggende besluit. Niemand met algemene stemmen. Aangenomen. Agenda punt 13. Drentse pilot transitie jeugdzorg. Wie wenst woordvoering? De heer Kloos.
Ja, voorzitter, ik zal het kort houden, want ik zie allemaal kleine oogjes. Dus ze moeten allemaal werken. Maar in ieder geval, het stuk heeft wel het een en ander bij ons losgemaakt. In ieder geval, het heeft nog wel wat vragen opgeroepen. Op zich is het natuurlijk een goed stuk. Aan de kant zijn we ten aanzien van als het financieel beleid gaat, dan, en als dit bindend is, ondanks dat het richtinggevend is en dat wij dus als gemeentes en provincies worden gevraagd om daar vorm aan te geven. Kan je de vraag gaan stellen wat ons dit gaat kosten? Nou, het vorige punt was het in principe ook al. Dus als u hier ook alweer 250.000 euro extra voor uit gaat schrijven, dan zitten we al op een 500.000. Binnen de begeleiding vanuit de AWBZ, daar gaat het ook naar de gemeente komen. Voor welk bedrag is dat? Is daar een indicatie op? Het gaat dan om dat de gemeente hiervoor een faciliterende taak, bijvoorbeeld verzorgen van vacatureoverzicht, bemiddeling, begeleiding, reguliere arbeidsplaatsen. Ik was wel benieuwd hoe dat dan op een of andere manier vorm wordt gegeven. En dan de zorgplicht voor scholen. Wat moet ik nou precies onder verstaan? Want geeft dat ook een verzwaring, ook financieel gezien, richting de scholen? Staan wij als gemeentes daar ook weer garant voor op een of andere manier met geld? En ten aanzien van dat de ouders van het kind een extra ondersteuning nodig hebben, zelf op zoek gaan naar een passende plek in het onderwijs. Met de invoering van de nieuwe plannen voor passend onderwijs wordt de een en ander van de scholen van het kind om het kind een zo goed mogelijke plaats aan te bieden. Met andere woorden, de scholen gaan dat bepalen. Dan is mij de vraag van in hoeverre de ouders daar dan zelf ook nog een inspraak in hebben. Ik dacht dat de ouders dat zelf kunnen bepalen. Maar ik kan het mis hebben. Ten aanzien van het geheel, zoals ik het hier dan qua risicoparagraaf, als ik dat dan bekijk, dan is het een open eindfinanciering. En ik heb net ook al gezegd, welke indicatie heb u, of voor welke verwachting hebben u financieel gezien? En als het een open eind in financiering is, dan datzelfde met bepaalde andere zaken, in de zorg en wat dan ook, dat gaat je een handenvol geld kosten. De minister van de Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal namens het kabinet medio 2012 een brief aan de gemeente sturen. Wanneer krijgen we die brief? Ja, maar luister, u had het net ook al over de invoering van dit soort zaken. En dit is wel een beleid van 4 jaar, van 2012 tot en met 2016 volgens mij. En dat betekent dat het in principe al vanaf 1 januari dan loopt. Dus ik mag aannemen dat de Rijk er op een of andere manier al u daarover een briefing heeft gedaan. Dan is het qua maatwerk op basis van het gemeenschappelijke kader. Ja, volgens mij heb je altijd al maatwerk geleverd, maar is er dan geen maatwerk geleverd de afgelopen tijd? Dat vindt u op bladzijde 10. Daar stond ik wat raar tegenaan te kijken. En dan gaat het om voor de ondersteuningsprogramma's van het Rijk. Dan is mij de vraag van hoeveel geld krijgen we dan ook van het Rijk? Dat staat op diezelfde bladzijde 10. Dan hebben we op bladzijde 11, dan gaat het over het lokaal. En dan gaat het juist vanuit het netwerk organisatie CEG gevormde gebiedsgebonden teams. En dan in het tijdige bij het halen van gespecialiseerde ondersteuning en zorgaanbod. Zijn er al zorgaanbieders en worden deze geïntegreerd dan op die scholen zelf? Dan boven lokaal, dan heb je het inzicht te geven in een model en dataverzameling. Nou, we weten allemaal met dataverzameling, daar krijg je wel eens vraagbegens van in hoeverre is dan de wet op het privacy. Dan kan je zeggen, ja, alle gegevens die worden keurig netjes opgeslagen en die komen niet op straat terecht. Maar welke garanties worden daarvoor gegeven? Want in verband met eventuele fraudes. En lever politiek een geactualiseerde jeugdmonitor op de voor de afgesproken set indicatoren. Daar zouden wij als, in ieder geval als Leefbaar, maar ik neem als raad, willen we daar wel op de hoogte gehouden worden van wat daar dan allemaal uitrolt. En
Aan de kant van de aanbieders in jeugd- en opvoedhulp zullen ook ontwikkelingen ontstaan om in te spelen op de grote toename van het aantal financiers, CQ de gemeente. En dan is mijn vraag van, hoe deel je dan de kosten? Is daar ook over nagedacht of moet dat nog allemaal uitgewerkt worden? En dan uiteindelijk kom ik dan op bladzijde 13. Dan gaat het over het resultaat. En daar staat dan op een zinsnede van gebruiken en zo nodig vertalen landelijke inzichten om mee te experimenteren. Nou, en komen te staan of aannames van daadwerkelijk kloppen. Dan is mijn vraag van hoeveel hebben we daar voor geld beschikbaar gesteld daarvoor? Nou, zo eventjes een aantal vragen, voorzitter. Ondanks dat ik ook dat ik u niet in verlegenheid gebracht. Ik wil ze ook nog een keer schriftelijk indienen, maar het leek mij wel goed om die vragen te stellen.
Nou, ik ben blij dat u in ieder geval kort gehouden heeft. Meneer Kremers. Volgens mij kan de heer Kremers dat korter.
Ik denk dat ik het inderdaad korter kan, maar dat ik daarmee de fractie van Leefbaar Tinalo niet zal plezieren. Want wat u namelijk doet, is een heleboel vragen stellen die nu juist in de komende jaren allemaal moet worden onderzocht. En dat doen we dus middels de transitie jeugdzorg. Daar hebben we een aantal jaren voor. Op 1 januari 2015 overigens zal de jeugdzorg in zijn geheel waarschijnlijk in één keer overgaan naar gemeenten. En tot die tijd hebben wij tijd om met maatschappelijke instellingen, met zorginstellingen, met onderwijs, met gemeenten, met overheid te bekijken van hoe gaan we deze jeugdzorg op een efficiënte en effectieve manier overhevelen vanuit de provincies naar de gemeenten. En de meeste vragen die u dus stelt, zijn dus vragen die de komende jaren zullen moeten worden onderzocht met al die partijen. Maar het allerbelangrijkste gaf u aan in het begin. Wat gaat het ons kosten? Ik kan u alleen maar vertellen wat wij krijgen. En wij krijgen 10% minder dan dat de jeugdzorg op dit moment jaarlijks kost.
Een aanvullende vraag. Ik heb aangegeven dat we praten wel een open eindfinanciering. Dus die 10% die dokt u, moet u nou wel indikken.
Nou, ik heb het in mijn vorige termijn ook al gezegd, het vorige onderwerp. De jeugdzorg kent een budget van 3 miljard euro per jaar. Ik heb met diverse zorginstellingen gesproken die zich bezighouden met de jeugdzorg. Die geven aan de 10% korting die het Rijk nu voorstaat, moet in principe redelijk gemakkelijk haalbaar zijn. Dat is geen garantie. Maar het is wel het uitgangspunt waaraan we gaan werken. Dus in principe budgetair neutraal. En als het een beetje mee zit, houden we er nog wat aan over ook.
Dank u wel. Wie nog een tweede termijn? Niemand? Besluitvorming. Wie is tegen het voorliggende besluit? Niemand? Met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 14. Het treffen van een schikking in de planschadezaak Tolner gemeente Tinalo. Wens iemand woordvoering? Niemand? Wie is tegen het voorstel? Met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 15. Begrotingswijzigingen, waarbij de opmerking dat in het voorstel, pagina 1, na deze raadsvergadering bedraagt de stand van de posten onvoorzien incidenteel 2012. Er staat 163.892, dat moet zijn 75.000 euro. Dat staat wel op de bijlage goed, maar het staat niet in de inleiding. Wie wenst woordvoering? De heer Pieters.
Ja, dank u wel, voorzitter. Enigszins in verwarring. Wij kwamen er niet uit. Ik zeg, dan vraag ik het bij de specialisten die hier vanavond aanwezig zijn. En er is op bladzijde 1 van de begrotingswijzigingen. Daar staat de verklaring onder 2012 puntje 11. Decentralisaties in het sociale termijn. 192.140 euro's. En dan ga ik naar de ontwikkeling van de post onvoorzien. Daar staat dan in plotseling 88.892 met dezelfde omschrijving. Dit bracht ons enigszins in verwarring. Daar wil ik graag in verwarring zitten, zeg ik, bevraag me erover.
Heer De Graaf.
Ja, dat klopt. De totale decentralisatieuitkering is inderdaad die 192.000. Een deel daarvan is al ingezet. Een deel dat dan niet is ingezet, staat hier verantwoord op onvoorzien incidenteel.
Had wij dit in een stuk zelf ook moeten kunnen terugzien, want daar staat het namelijk ook niet zo omschreven.
Oké. Ik denk dat het volgende keer dan wat helderder toegelicht zou kunnen worden. Ja. Meneer Pieters.
Verder nog van de zijde van de raad.
Zit er afrond? Krijgen we dit nog helemaal op papier, wethouder? Ja, dank u.
U krijgt hier nog een schriftelijke reactie even op. Besluitvorming. Wie is tegen het besluit? Niemand. Met algemene stem aangenomen. Agenda punt 16. Informatie uit het college namens het college. Iemand daarover? Heer Pieters, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn twee berichtjes uit het college naar ons toegekomen omtrent de job in Tinalo. En ik probeer het nog een keertje. Ik weet dat er deze zaterdag of volgende week zaterdag een wandeldag is in Tinalo. De job, het is een erbarmelijke toestand. Kan daar van tevoren nog iets aan gedaan worden? En nog eentje. Wij hebben een brief gehad namens uw college omtrent de afvalproblematiek. En daar stond iets anders in als dat ons door uw college bij monden van wethouder Kremers hier verteld is. Vond ik ook een beetje verwarrend en vreemd.
Is het mogelijk om, doe daar maar even kort reactie te geven?
Ja, ten aanzien van die wandeldag, dat is bekend en daar heb ik inmiddels ook contact over gehad met de beheerder van het dorpshuis. En we hebben toegezegd dat we zullen zorgen in ieder geval dat voor die tijd, mocht er rommel liggen, dat dat in ieder geval netjes is opgeruimd. Vanmiddag heb ik overleg gehad met onze beleidsmedewerker jeugd om te kijken in hoeverre de herstelwerkzaamheden van de job met voorrang behandeld kunnen worden. En ook dat is op dit moment in gang gezet. Ten aanzien van datgene wat in de brief zou staan en afwijkend is van wat ik eerder in de college had, daar ben ik me niet helemaal van bewust.
Ik wil als de voorzitter mij naartoe staat dit wel verhelderen. En nog even resumeerd, is de toezegging die u net deed, het antwoord op de rommel en de wandeldag, een toezegging dat voordat deze wandeldag, waar 1300 mensen komen, de boel opgeruimd en netjes is? En u hebt in uw beantwoording omtrent het afvalprobleem gezegd dat het geen taak van de gemeente is om het afval bij de job op te ruimen. En in de brief die namens uw college gegeven is, staat dat onze gemeente deze rommel wel opruimt.
Nee, dan is er een misvatting geweest rondom mijn uitspraken. Het is wel degelijk een taak van de gemeente om prullenbakken aan de openbare weg, want het is de job, te legen. Ik heb alleen daarbij wel gezegd dat het niet zo is dat wanneer er extra rommel gemaakt wordt of glas gemaakt wordt, dat de gemeente dan maar te pas en te onpas op komt draven om dat schoon te maken. Dat doen de jongeren, horen de jongeren er zelf doen. Ik heb begrepen overigens dat een groep jongeren dat ook regelmatig zelf doet. Maar wanneer dat gewoon passend is in de normale routing die we altijd nemen voor het legen van prullenbakken, dan wordt die van de job ook gewoon meegenomen.
Er is iets anders.
Dank u wel. Verder nog op dit agendapunt. Niemand al dus afgehandeld. Agendapunt 17. Informatie uit de Rekenkamer, Commissie Tinalo. Kennis nemen van het jaarverslag 2011. Iemand daarover? Niemand. Al dus afgewerkt. Agendapunt 18. Ingekomen stukken. Iemand daarover? Niemand. Agendapunt 19. Stuk in de leesmap. Niemand. U merkt dat ik het iets langzamer doe, maar de griffier kan het dan wat makkelijker bijhouden. Gaan we over tot de sluiting. Ik dank u voor de bijdrage.
Het systeem kan niet.